Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Vrijdag 27 november 2020 en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Het jaar 2020 was miserabel, maar gelukkig was er wel wielrennen. Want te midden van de besmettingscijfers, IC-opnames, P-waarden en andere lockdown-miserie zagen we toch maar mooi 3 grote ronden, een paar monumenten en een WK. Conclusies trokken we al eerder over de wenselijkheid van meer koersen in de herfst, de waarde van een compacte kalender en de fascinerende doorbraak van de jonkies aan de top. Denk Pocky, denk Theo, denk Hirschi en Jai. Maar hoe moet dat dan met onze gouden generatie? Vroegen we ons soms vertwijfeld af. Om vervolgens opgelucht te constateren dat ook het Nederlandse wielerpeloton een cohort jonge mannen en vrouwen kent om je vingers bij af te likken. Tijd om daar eens nader kennis mee te maken, dachten wij. Want als iemand een beetje hoop op schitterende wielertijden in zijn kerstpakket verdient, dan bent u het wel, beste luisteraar van de Rode Lantaarn. Vandaag de tweede uit onze reeks over de Class of 2020. Spraken we eerder al met Tijmen Arendsman, introverte hondentalent van Sunweb. Vandaag is het de beurt aan een sprintende groeibriljant van SEG Racing. En vanaf 1 januari Team Jumbo-Visma. Niet zo gek voor wie hem bijvoorbeeld bezig zag tussen de profs in Le Samijn. Een van de laatste koersen voor de eerste lockdown van dit jaar, waar hij meteen maar even derde werd vanuit een kopgroep vol grote motoren. Van harte welkom bij de Rode Lantaarn, David Dekker.
Dankjewel.
Welkom.
Ja, welkom te zijn.
Dat je er bent.
Heel leuk dat je er bent.
Ja.
Hoe is het?
Ja, goed. Weer langzaam in training sinds een paar weken. En echt heel veel moraal nu al voor 2021.
Ja, en voor het eerst in de kleuren van Jumbo-Visma.
Ja,
heb je stiekem je pakkie al gepast?
Nee, ik heb gepast al wel, maar ik heb nog geen kledingpakket. Daar kijk ik echt naar uit. Dat is iets waar ik al jaren naar uitkijk. Kledingpakket krijgen als prof zijnde.
Ja, het is toch ook een beetje alsof je voor het eerst Ajax-shirtje aan mag doen, toch?
Ja, ja, inderdaad. Een beetje kerstgevoel.
Ja. Ja, super vet. Maar jij had, we hebben natuurlijk al heel veel over gehad, over het rare jaar. Maar dat is natuurlijk, dat gold voor de profs. Maar zeg maar, voor het niveau net daaronder nog veel meer. Want jullie waren natuurlijk helemaal veel wedstrijden die waren afgelast.
Ja, klopt. Ja, toen eenmaal alles werd afgelast, toen kwam op een gegeven moment weer perspectief in het organiseren. Maar ja, daar gaat natuurlijk de prioriteit naar de profs toe.
Ja.
En dan merkten wij al vrij snel dat er niet zo heel veel koersen meer hun best gingen doen om toch te organiseren. Die hebben het nu natuurlijk financieel nog moeilijker, omdat ze minder groot publiek hebben. Dus dat was wel lastig inderdaad.
Maar jij hebt dus per saldo, zeg maar, tot de eerste lockdown in maart heb je aardig wat kunnen rijden. Toen heel lang niks.
Ja, ik heb in het voorjaar heb ik 4 koersen kunnen rijden op 8 dagen tijd.
Ja.
En toen stopte het. Dus dat was toevallig, was ik blij dat ik nog 4 koersen had kunnen rijden.
Ja.
En hoe?
En hoe?
ja, inderdaad. En daarna was het eigenlijk vooral afwachten. En zelfs toen het weer opnieuw begon met koersen, werden de weekkoersen afgelast.
Ja.
Op ons niveau.
Ja.
Voelde je nog wielrennen?
Ja, dat wel. Maar ik heb wel toen zeker in het begin van de lockdown, echt de klik gemaakt dat ik me niet ging focussen op wanneer gaan we weer koersen.
Mm-hmm.
Omdat ik al vrij snel door had dat het niet een kwestie van weken was, maar van maanden.
Yeah.
En ik zou niet 4-5 maanden kunnen trainen met de gedachte, ik heb zin om te koersen.
Yeah.
Dus ik heb wel vrij snel geswitcht naar, ik ga gewoon elke dag fietsen, zeg maar.
Oh, ja, ja.
En dan gewoon rustig aan, niet overtrainen.
Nee, zeker in het begin bijhouden. Heb ik meteen rust gehad. En vervolgens gewoon helemaal geen gekke dingen gedaan. Pas weer de laatste maand voordat we zeker wisten dat we gingen koersen.
Ja.
Weer echt specifiek gaan trainen.
Wat versta je onder gekke dingen?
Ritjes van 300 kilometer of zo.
40 keer de muur op en neer.
Ja, Everest, die dingen. Ja? Dat versta ik, versta ik als gekke dingen, ja.
Vet, mooi.
Hey, en toen het wielerseizoen dan eenmaal weer herstartte, toen viel je ook nog eens keihard.
Ja, het was een beetje het tweede deel van het seizoen is eigenlijk meer vallen dan op de fiets zitten voor mij.
Ja.
Ik ben denk ik 5 keer gevallen uiteindelijk op 5 weken tijd.
Oh. Ja.
Oeh.
Ja.
Is dat iets wat je vaker overkomt? Of was het
Nee. Het was echt, ik val wel eens één keer per jaar of zo. Maar dit was wel vrij speciaal voor mij.
Nee, dat we niet weer een supertalent / brokkenpiloot in huis hebben.
Nee, ik hoop het niet.
Okay. En de laatste keer was ook wel stevig. Want toen daar liep je een hersenschudding op.
Ja, ik reed de Baby Giro begin september. En er was 8 etappes en de laatste etappe. De zwaarste van allemaal. Daar ging ik in een afdaling over de kop.
Ja.
Waarschijnlijk door een gat gereden. Ik zelf weet er niks meer van.
Je was ook echt oud. Even.
Ja. Ik weet nog het moment. Ik ben eigenlijk het moment, de laatste 100 meters voor de val, ben ik kwijt.
Uh-huh.
En ik word wakker als ik op een brancard word gehezen, zeg maar.
Ja.
En ik kan me nog een flash van 1-2 seconden herinneren dat ik door een gat rijd.
Ja.
En voor de rest weet ik er niks van. Heb ik eigenlijk van andere jongens uit de groep moeten horen.
Ja, heftig.
Ja, en dat was zeker. Ik bedoel, vallen is niet fijn. Maar dat was een valpartij die eigenlijk veel meer was dan alleen de pijn, zeg maar.
Mm-hmm.
Sowieso maakten de doktoren mij wel duidelijk dat ik best wel geluk had gehad.
Yeah.
Met een klap op mijn hoofd.
Mm-hmm.
Die niet echt 1-2 centimeters hoger had moeten zijn, bijvoorbeeld.
Ja. Hoera voor de fietshelm ook.
Ja, precies.
Ja.
En als ik naar die fietshelm kijk, die heeft heel wat te verduren gekregen.
Ja.
Maar ook het feit dat je niks meer weet is ook wel vervelend. Want je wil toch, tenminste dat ik heel erg weten wat je fout hebt gedaan of iets fout hebt gedaan.
Ja.
En dat je daar rekening mee kan houden. En ja, dat was ik helemaal kwijt.
Ja.
En dat vond ik best wel lastig in het begin. Maar goed, dat heb ik allemaal wel een plekje kunnen geven. En dat speelt nu niet meer.
Ga je dan met iemand erover praten? Of,
Nou, dat is op zich heeft het echt maar een paar dagen geduurd bij mij. Ja. Want ik was daar echt wel mee bezig. En ik dacht, ja, verdorie, ik kan het niet herinneren.
Nee.
Want ik wil, als ik volgende keer in een afdaling zit en ik rijd 70, 80 kilometer per uur, wil ik weten van, ik moet niet dat doen, want daar ben ik de vorige keer door gevallen.
Ja.
Maar dat heb ik wel leren, een plekje leren geven.
Okay.
Want ik ga er niet achter komen. Ik ga het niet weten. Nooit.
Ja. Maar een raar einde van het seizoen. Dus dan lag je daar thuis op de banken paar weken lang.
Klopt, ja. Je had enorm uitgekeken naar weer het herbeginnen.
Ja.
De Giro was echt het hoogste punt voor mij om naartoe te werken. Sowieso een heel groot avontuur als belofterenner.
Ja.
En daarna had ik ook nog een aantal leuke koersen. Nou, dat was met één valpartij meteen
klaar.
Helemaal gedaan, ja.
Ja. Wat heb je dan? Wat heb je sindsdien gedaan? Want dit was begin september, volgens mij. Dus we zijn inmiddels eind november.
Ja. De tijd gaat toch weer snel.
Ja,
Gooikse Pijl, stond je nog aan de start?
Ja, Gooikse Pijl, daar stond ik letterlijk aan de start. Maar dat was eigenlijk meer om de ploeg te helpen dat zij konden starten.
Okay.
Dat we best wel wat blessure weet hadden.
Ja.
Je moet met een bepaald aantal renners staan.
Ja, je moet met een bepaald aantal renners aan de start
staan. Dus toen hebben ze jou met je hersenschudding gewoon een helm opgezet.
Ja, ik heb
gewoon
even...
Gewoon op elkaar, hop.
Ja. Het ging toen net weer beter, dus ik heb wel anderhalf uurtje... Het ging ook niet zo heel hard, dus ik heb anderhalf uur meegefietst en toen gewoon gestopt.
Ja. Ja, okay.
Maar dat noem ik geen wedstrijd.
Nee, ik kan me voorstellen.
Ja. Maar wat heb je dan gedaan in de tussentijd?
Nou, eerst heel veel rusten, omdat ik merkte dat ik heel veel last had van vermoeidheid, van een hersenschudding van die valpartij.
Ja.
En dat duurde eigenlijk wel iets langer dan ik had gehoopt. En je moet daar zo, ja, ik ken best wel wat slechte verhalen daarover, over hersenschuddingen en te vroeg beginnen.
Ja.
En dat wilde ik absoluut niet hebben. Dat wilden ze bij Seg ook niet hebben en dat wilden ze bij Jumbo ook niet hebben. Dus daar heb ik echt heel lang rustig aan gedaan. Een keertje fietsen in de week, twee keer in de week fietsen.
Ja.
En dat langzaam opgebouwd. En nu, ja, sinds 3-4 weken weer echt aan het fietsen, zeg maar.
Ja. En hoe vind je het om weer op de fiets te zitten?
Ja, wel leuk. Het is uiteindelijk... In het begin snak je altijd wel naar echt rust.
Yeah.
En dan duurt het bij mij zo 2-3 weken voordat ik weer toch wel weer zin krijg. En dan moet ik meestal de eerste week me er weer een beetje toe zetten.
Yeah.
Maar eenmaal weer ik in het ritme zit, dan is het wel weer echt leuk.
Want je rijdt nu wel weer gewoon op de schema's van de ploeg.
Ja, ik rijd nu gewoon weer op volle sterkte.
En dat is nu al, want 1 januari is officieel jouw moment dat je bij Jumbo-Visma in dienst reed, zeg maar. Maar rijd je nu al wel dan op hun...
Ja, ik val wel onder de begeleiding inderdaad van Jumbo.
Ja.
Dat is eigenlijk vanaf het einde van het seizoen wordt dat meteen overgenomen.
Ja.
En in mijn geval was dat nog eerder, omdat ik nu al in de Rappermantel lag door die valpartij.
Ja.
Dat eerder wordt
leuk. Wie is je trainer? Overgenomen.
Mark Lamberts.
Oké.
Nice. Ik weet niet of jullie hem kennen.
Nou, niet persoonlijk.
Nee.
Nee, Belgische trainer.
Ja. Ja.
Ook trainer van Wout van Aert. En,
ja.
Kijk.
Primoz Roglic, dus dat zijn twee goede namen.
Een goede verhaal over.
Kun je mee thuiskomen?
Ja.
Ja. Ja, superleuk.
Ja.
En is er een groot verschil met je vorige trainingsschema's bij SEC?
Nou, op dit moment nog niet. Omdat de training gaat nu nog niet heel erg de diepte in. Het is vooral een beetje omvang creëren.
Ja.
Ik begin vanaf komende weken met wat intensievere trainingen.
Ja.
Dus op dit moment is het gewoon duurtrainingen op een normaal tempo. Af en toe eens een keer wat harder rijden. Maar
wat staat er dan in je schema? Gewoon vandaag 4 uur fietsen of zo?
Ja, nou, vandaag een rustdagje gelukkig. Ja. Maar,
mediadag.
Mediadag inderdaad. Nee, maar bijvoorbeeld zondag moet ik 4,5 uur fietsen. Ga ik 4,5 uur fietsen? Moet niet. Maar, en dan is het gewoon 4,5 uur duurtempo. En morgen moet ik een paar blokjes doen. Ja. Maar dat is ook niet super intensief.
Oké. Hey, om te beginnen. Een paar voetbal international vragen.
Lekker.
Ja. Heb je de ontvoering van Freddy Heineken wel eens gelezen?
Nee.
Hey.
Nou, die mag op je lijstje. maar we lopen gewoon even een paar dingen af. Naam?
David Dekker.
Geen doopnamen?
Nee, helemaal niet.
Geen katholiek nest.
Geen gedoopt.
Halleluja.
Ja, je woont toch wel in een katholiek gebied. Leeftijd?
Ja, 22.
Wanneer word je 23?
2 februari.
Oké. Oud al, hè, Jonne?
Ja, nee. Op zich had hij nu al een tour kunnen winnen.
Had ik al kunnen winnen, ja.
Woonplaats?
Meren, België. En dat is bij mijn moeder. En mijn vader woont in Hedel, vlakbij Den Bosch. Daar kom ik ook af en toe.
Ja. Oh, ja. Precies. Onder Breda.
Ja.
Ja.
Willem altijd even benadrukken, hoor. Dat
ja, zeker.
Een beetje het centrum van de wereld voor Willem.
Ja, ze hebben een hele goede brandweerkorps in die regio. Moet een veilig gevoel geven.
Ja. Ja, dat ben ik ook, voel ik ook echt.
Partner?
Ja, heb ik. Vroeger heet ze.
Mm-hmm.
Ze is studeert momenteel om piloot te worden in Noorwegen.
Oh, piloot worden in Noorwegen.
Ja, de praktijk volgt daar, zeg maar. Dus de vlieglessen volgt ze daar.
Oh ja, zeg maar F-16's of
nee, echt,
747's.
Ja, gewoon dat wil ze wel doen inderdaad. Gewoon een KLM en dergelijke.
Ja, vet. Ja, dus, leuk.
Ja. Leuke betrekking.
Ja, ja. Niks mis mee. Hoewel momenteel natuurlijk wel.
Ja, dat is waar.
Wordt weinig gevlogen.
Maar de pandemie gaat voorbij, hè, jongen.
Ja?
Er is al een vaccin, heb ik gehoord.
Oké, okay. Ben benieuwd. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
Nee, niks. Opleiding?
Ik heb VWO, ja, ASO. Ik heb in België gestudeerd, middelbare school.
Ja.
ASO heet dat. Humane wetenschappen. Dat is te vergelijken met VWO in Nederland.
Ja,
oké.
Omdat zo leg ik het altijd uit.
Ja.
Ja.
En ik heb nog universitaire studie gedaan, maar die heb ik afgebroken na...
Wat deed je?
Ik deed communicatie en informatiewetenschappen aan de Universiteit in Tilburg.
En ben je gestopt vanwege het wielrennen? Of vond je het gewoon niet leuk?
Nou, deels wel.
Mag hoor.
Na 2,5 jaar ging eigenlijk de interesse, de vakken die ik leuk vond, werden eigenlijk steeds minder ten opzichte van de vakken die ik eigenlijk niet leuk vond.
Ja.
En dan ging ook de interesse steeds meer naar het wielrennen.
Ja.
En toen heb ik besloten om te stoppen en een half jaar echt alleen te gaan fietsen. En dat ging een half jaar ging zo goed. Toen heb ik gezegd, nou, nu doe ik nog een jaar.
Ja.
Alles. En dat was dit jaar.
Ja.
Ah, ja.
Oké.
En je wieleropleiding?
Ja, goede vraag.
Dankjewel, Willem.
Afgelopen jaar bij Serre Racing Academy.
Ja.
En de 2 jaar daarvoor bij Metec TKH.
Ja.
Andere continentale ploeg. En het jaar daarvoor bij de WV de Jongrenner als eerstejaarsbelofte.
Ah, ja.
Oké.
Ook nooit te vergeten.
Nee, ja, zeker. Zeker. Hobby's?
Sneakers?
Ja.
In de eerste plaats?
Sneaker Dave kwam...
Ja, klopt. Ja.
We hebben meteen de bijnaam getackled.
Ja, een man naar mijn hart.
Ja, jij kwam binnen en ik dacht, ik moet meteen even kijken wat je draagt. Maar vandaag... Wat is dit model? Weet jij dat, Jonne, uit je hoofd?
Dit is Air Jordan 1, of niet?
Ja, inderdaad.
Air Jordan 1.
Speciale schoen. Met de bovenkant is... het is een LA Lakers kleur. Dus paars met geel goud. En daaronder zit een Chicago kleur.
Okay. Dus,
rood met wit. Alleen die kan er door slijtage afgaan. Dus als je hem vaak draagt, dan gaat hij eraf.
Maar
dat zie je nu niet.
Oké.
Oh, die komt dan later pas?
Ja. Dus je kan hem echt? Bijvoorbeeld met nagelrak remover of zo kun je het er zelf afhalen. Maar hij kan ook door slijtage kan die eraf gaan.
Oké.
Okay. Dus maar die zit er nu wel op, die kleur? Of komt er dan een andere kleur?
Nee, die kleur zit er echt onder, zeg maar.
Oh, echt?
Ja, ja.
Dus hij verandert langzaam van een Lakers schoen naar een Chicago schoen.
Ja, inderdaad.
Als ode aan...
Ja.
Aan Michael Jordan natuurlijk. En Kobe Bryant.
Ja, hij is al wel voor het hele Kobe Bryant accident uitgekomen. Maar de Lakers en de Chicago Bulls toch twee grote.
Maar is het nou, spaar je nou sneakers of spaar je Nikes?
Sneakers wel, maar ik heb eigenlijk maar 2 paar Yeezys van Adidas. En de rest heb ik eigenlijk alleen maar Nikes, waarvan dan ook nog eens het grootste deel Jordan is. Ja.
Maar je hebt echt een collectie dus.
Ja, klopt. Ik ben denk ik 2,5 jaar geleden echt begonnen met de sneakers waar ik nu in zit.
Ja.
Ik heb altijd wel een voorliefde gehad voor sneakers. Maar ik doe ze verzamelen en ook kopen en verkopen.
Ja.
Dat doe ik ook.
Ja?
Ah, want daar, ja. Daar komt de naam Sneaker Dave eigenlijk vandaan. Mm-hmm. Het is mijn verkoopnaam geweest.
Sneaker Dave, ik vind het een heerlijke bijnaam.
Hoi, ja, dat al die,
beter dan de pelikaan van Dijl.
Als ik even mijn Instagram, Sneaker Dave 98.
Ja, mag zeker,
daar verkoop ik, koop en verkoop ik al.
Ja. Okay.
Het is niet en, dat je onder die naam ook Fortnite speelt? Of?
Ook.
Ja?
Ja, ook. Allemaal om reclame te maken voor mijn Instagram. Ja.
Hoeveel volgers heb je?
3.500 denk ik op Sneaker Dave.
Oké. Nice. Ja, niet slecht. Ja,
maar dat doe ik eigenlijk om mijn hobby van sneakers te kunnen bekostigen. Want het is een vrij dure hobby.
Ja, ja, is niet dus dan dat je een beetje handelt, zeg maar, dan kun je af en toe eentje zelf.
Ja, dan kan ik eigenlijk met de winst daarvan koop ik mijn eigen schoenen.
Wat is het paar waar je het meest trots op bent?
Mijn Jordan 1 Off-White in de UNC colorway, luchtbrauw. Ja. Van de college ploeg waar Michael Jordan voor speelde.
Ja.
Ah.
Daar heb ik iets meer dan een jaar geleden gekocht. En ook echt een anderhalf jaar na op zoek geweest. Maar vooral anderhalf jaar lang getwijfeld. Zal ik het wel doen, zal ik het niet doen?
Ja,
gewoon
toch
doen.
Toch gedaan, inderdaad.
Tuurlijk.
En wat is er zo bijzonder aan dit specifieke paar?
Ik vind de kleur gewoon heel mooi. Brouw is mijn lievelingskleur. Mm. En hij is wit met rugbrouw. Wat oranje accenten erin. En dat vind ik gewoon heel mooi eruit zien. En ja, hij is vrij schaars, maar dat maakt me niet zo heel veel uit.
En dan,
nou, hij is wel leuk, toch? Ja, ik vind het wel...
Ja,
dat
het is leuk
wel
dat je hem niet overal tegenkomt, maar ik, zou, ja. Hij is, ik vind de prijs van wat hij waard is, maakt mij nooit zoveel uit.
Ja.
Nee, maar het is wel vet om iets unieks te hebben. Ik heb bijvoorbeeld ik heb schoenen die zijn gemaakt uit één stuk.
Mm-hmm.
Dus één stuk leer.
Ja, één rol. Kijk, deze zijn het.
Oh ja?
En... Die zijn dus...
De luisteraar kan dit niet zien, maar Jonne steekt nu zijn voet in de lucht.
Gevlochten schoenen. En
in allerlei kleurtjes.
In allerlei kleurtjes, maar ze zijn dus van één stuk gemaakt. Dus er is geen enkele schoen hetzelfde. Okay. En dat vond ik bijvoorbeeld heel vet.
Nee, klopt, dat heb ik ook wel. Dat ik echt, ik hou wel echt van unieke en speciale dingen.
Ja.
En daarom dat ik ook niet zomaar mijn schoenen, niet de schoenen haal die je bij de voetrokker in het rek ziet staan, zeg maar.
Ja. En even vraag het voor een vriend. Als je nou die Air Jordans of White wil kopen van jou nu, stel, hè? Je plakt er een prijs op. Wat zou dan de prijs zijn?
Jonne vraagt dit voor een vriend.
Ik vraag het voor een vriend, ja, zeker.
Denk de marktwaarde voor een nieuw paar. Dat is helemaal omgedragen. Denk ik rond €1.500.
Zou de knetteren.
Ja, ik heb er... Ik denk dat die van mij is 2-3 keer opgelopen.
Ja.
Door jou?
1 keer door iemand anders.
Ja.
En daar heb ik hem van overkocht. Dus gaat er ook weer iets van de prijs af. Dus dat is financieel weer voordelig.
Ja.
En ik heb er zelf nog maar 2 keer opgelopen.
Ja. Okay.
Dus ik zou wel, dan ben je wel echt heel erg oplettend waarschijnlijk waar je loopt.
Ja, zeker. Ja. En sowieso met elke schoen. Maar met die schoen zeker. Ja, als je 2 dagen aan hebt op een jaar.
Ja, ken het. Dan, ja, alleen bij mooi weer en... Als je naar de supermarkt gaat of zo. Ja. Echt niet
wat was het nou? Sneaker Dave? En dan?
Sneaker Dave 98.
Sneaker Dave 98. Mooi. Goed. Jeugdidool.
God, dat zijn er wel verschillende eigenlijk. Ik was eerst altijd helemaal into voetbal.
Mm-hmm. Ah, ja.
Dus daar had ik best wel... we hadden het straks over Edgar Davids.
Ah. Ja.
Daar was ik eigenlijk fan van alleen maar al omdat hij David in zijn naam had. Eigenlijk.
Ja. Ja, je bent niet de moeilijkste, merk ik.
Nee, ja, ik was ook fan van David Beckham, David Trezeguet. Ja. Dus dat was een vrij makkelijk iets
dat
voor
is
mij.
Een mooi. Ja.
En hij speelde voor Ajax, dus dat was ook een voordeel.
Ja.
Maar in het wielrennen ben ik altijd wel fan geweest van Fabian Cancellara. Daar was ik wel echt fan
van.
Ja.
Ja.
Dus echt wel shirtjes kopen die hij van zijn ploeg, van zijn kampioenstrui en dergelijke.
Ah ja?
Ja, daar was ik wel echt...
Wat vond je zo goed aan hem dan? Of waarom was je zo fan van hem?
Ik vond de manier waarop hij won vaak heel erg vet.
Mm-hmm.
En hij ziet er sowieso heel erg imposant uit, vind ik.
Ja.
Heb je hem wel eens ontmoet?
Ik heb wel een keer handtekening bij hem gescoord. Bij de Eneco Tour in Breda met de tijdrit.
Ah, ja.
Heb ik denk ik een uur lang voor de bus gestaan.
Echt?
Ja. Zijn opwarming gekeken en toen stapte die van zijn tax af. En toen riep die als eerste naar mij toe voor die handtekening. Dus ik was toen echt bij als een letterlijk als een kind.
Ja, want was je toen al aan het fietsen?
Ja, dat was, ik denk dat ik toen 14 was of zo, 15.
Ah, ja.
En ik ben begonnen met fietsen toen ik 7-8 jaar oud was.
Ah, okay. Ja.
Oké. Okay.
Mooi.
Hey, hoogtepunt tot nu toe in je carrière?
Lastig. Ik ben in 2019 Nederlands kampioen geworden. Dat vond ik heel erg tof. Omdat ik heel erg veel waarde hecht aan het Nederlands kampioenschap. En aan die trui.
Ja, dat is een mooi truitje.
Ja. Maar aan de ene kant is Samin dit voorjaar was ook wel echt een super vet om daar gewoon tussen die namen te rijden.
Ja. Was de eerste inderdaad ook die bij mij opkwam.
Ja, dus ik denk dat dat er uiteindelijk wel, ja, dat is geen overwinning dan word ik derde. Mm-hmm. Maar dat is, ja, figuurlijk gezien voor mij wel een overwinning geweest.
Ja, precies.
Vooral ook de manier waarop.
Ja, precies. Dat was niet volgen, maar wel echt
koers maken.
Meedoen in de koers.
Ja.
En dat maakt voor mij denk ik wel het verschil dat hij daar boven staat.
Moeten we straks gaan we straks even uitgebreiden.
Zeker. Zeg jij Le Samin of Le Samijn, zoals Willem graag doet in de.
Ja, maar dit is. Ik heb dus vanochtend, want ik dacht dit punt gaat komen in de podcast dat we het over deze koers moeten hebben. Ja. En ik heb dus op YouTube gekeken en naar allerlei commentatoren geluisterd. Wat zeggen die? Ja. Die zeggen dus ook voortdurend iets anders.
Ja, maar ik zeg zelf voortdurend ook iets anders, hoor.
Ja.
Ja?
Ik weet ook niet meer wat jij net in je intro...
Samijn.
Het is een les van mijn.
Oké, wat jij zei, toen dacht ik, oh ja, hoe zeg ik het ook alweer? Ja, want ik zeg het continu zelf ook, Samijn, okay. Samin.
Ja, ja, ik zeg altijd Samin, maar...
Ja.
Ik zeg ook Samin.
Omdat het dus begint ook le. Dus dan...
Ja, maar dus?
Nou, dan is het op zijn Frans uitgesproken, Samin.
Ja, het is een Franse koers, dus Frans zeggen het Samijn, lijkt me.
Ja.
Nee, maar... Ja, oké.
Wat zeggen Michel en José, want jij hebt geluisterd?
Ja, nee, die kon ik niet vinden. Het waren vooral veel Engelsen en zo.
Ah, maar misschien moeten we Renaat even bellen.
Ja, maar we kunnen het ook zelf beslissen.
Ja,
vanaf nu heet het gewoon Le Samin.
Lijkt me schappelijk.
Ja. Akkoord. Daar gaan we zo meteen uitgebreid nog over praten. Want dat was natuurlijk wel... Dat is natuurlijk denk ik ook het moment... Nou, we kennen jouw naam natuurlijk al. Maar dat is natuurlijk ook het moment dat je bij het grote publiek... in een keer soort van voor het eerst echt je neus aan het venster steekt. Ja. Als deze jongen moeten we in de gaten houden. Ook denk ik een van de redenen waarom je in ons top 5 lijstje van talenten van 2020 terecht bent gekomen. Dieptepunt. Dat is natuurlijk weer een andere. Je noemde net al die 5 valpartijen in september. Dit zal niet...
Dieptepunt, ja, die valpartij is wel iets heel vervelends geweest. Maar dat zou ik niet direct... Ja, om dat echt een dieptepunt te gaan noemen, wil ik niet zeggen.
Yeah.
2 jaar geleden, 2018, had ik een heel slecht jaar. Toen reed ik voor mijn eerste jaar... bij Metec als tweedejaarsbelofte.
Mm-hmm.
En toen had ik eigenlijk echt een lastig jaar qua best wel wat gezondheidsproblemen. En ik had het ook mentaal lastig. Ik legde mezelf best wel druk op.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat jaar veel lastiger voor mij is geweest. En dat ik daar ook heel veel van heb geleerd op een vervelende manier.
Yeah.
Hoe je anders moet kijken naar dingen.
Mm-hmm.
Trouwens ook de periode dat ik naar de podcast ben beginnen te luisteren.
Oh.
Kijk, omdat ik wat motivatieproblemen had met trainen en lang trainen.
Ah.
Toen dacht ik, nou, weet je wat, toen...
Troost zoeken bij die jongens.
Ik kende de podcast wel, maar ik had nog nooit een podcast geluisterd. Ik denk, ja, ik ga het gewoon eens een keer opzetten.
Yes.
En toen heb ik echt een week lang alleen maar podcast geluisterd op de fiets. Alleen maar terugluisteren.
Ja. Echt?
Ja.
Echt
leuk. Maar, welke, de Roland Lantaarn en nog andere?
Ja, Rufso uit vast ook.
Ja.
Ja.
Mooi. Ja,
prima combi.
Zeker, daarvan krijg je wel zin om te fietsen.
Ja.
Lijkt mij althans.
Ja. Ja. En dat hielp een beetje.
Ja, dat hielp toen wel inderdaad. En dat doe ik nu nog steeds, maar nu heb ik het op zich niet meer nodig. Maar,
ja. Maar hoe uitte dat zich dan? Vond je het moeilijk om je te motiveren om te blijven fietsen? Of was
dat motiveren om te blijven fietsen was eerder aanslepen van dit gaat fout, zeg maar.
Oh.
Ik had een infectie in de winter opgelopen en dat bleef best wel lang zitten. Vervolgens was dat weg, kreeg ik... maagproblemen waar we eigenlijk nooit iets voor hebben kunnen zoeken. En voor de rest, ja, als ik dan in koers reed en het ging, ja, fysiek was ik niet top.
Yeah.
Dan ging het niet goed en dan praatte ik mezelf meteen naar beneden in koers van... zie
kan
jezelf,
er geen reet van.
Ja, zie jezelf hier nou eens rijden, weet je wel.
Je bent
het shirtje niet echt waard.
Yeah.
Oh.
Ik bedoel, je rijdt dan op continentaal niveau. Dat was dan rij je dan tussen andere Contiploegen clubrenners en denk je, ja, ik word hier gerost uit de tweede groep. Ik moet... Het kan toch niet?
Ja, ik kan me voorstellen.
En ik denk dat dat eerder een dieptepunt was dan die valpartijen van dit jaar.
Weet je nog wat het omslagpunt was? Want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk echt zo'n periode dat je dan, en dat je daaruit moet. Maar heb je nog het gevoel van, weet je nog wanneer het moment was dat je dacht, nu heb ik de positieve flow weer te pakken?
Goh, ik heb daar op zich best wel heel het jaar mee gesukkeld toen.
Ja.
Ik heb al wel geprobeerd... al vrij vroeg in het seizoen die switch te maken van mentaal van... ik ga gewoon fietsen, weet je wel. Ik ga vandaag gewoon koersen. Geen doel.
Ja.
Maar ik ga gewoon proberen lukken te koersen, mee te doen in die koers. En ik zie wel bij het Schipstrand. En mezelf ook veel meer eigenlijk bezig te houden met andere jongens uit de ploeg.
Ja.
Te laten winnen. Omdat dat mij een beetje meer ontspanning gaf.
Mm-hmm.
Maar ik heb toen echt aan het einde van het seizoen... denk 2 weken voor het einde van het seizoen... echt al de kruk gemaakt na 2019. En ik dacht, ik ga het komend jaar helemaal opnieuw beginnen. dingen anders doen. En dat was eigenlijk het moment dat ik weer helemaal eigenlijk een reset had gedaan.
Ja. Wat heb je dan anders gedaan?
Ik ben van trainer gewisseld toen. Ik werkte toen een aantal jaar met een trainer en ik had het gevoel, misschien moet ik gewoon iets nieuws. Dat vooral. En ik denk ook dat het misschien een mindset in het algemeen was. Om weer een stap verder te staan. Weer meer ervoor willen doen. Mm-hmm. Professioneel worden. Ja. Ik denk dat dat het een beetje het algemeen was.
Ja. En ook plezier maken? Of was het echt? Of moest het juist serieuzer? Of?
Het is niet alleen. Ik heb wel altijd plezier gehad in het fietsen. Behalve dat ene jaar was het misschien iets minder leuk. Maar ik heb wel altijd plezier al gehad in het fietsen. En ik ben ook niet het type die zich. Ik voel geen last aan de dingen die je moet opgeven als je wielrenner bent, zeg maar.
Ah, ja.
Dus ik heb geen problemen mee dat ik niet uit kan gaan in het weekend.
Ja.
Zulke dingen. Dus met plezier maken. Mijn plezier maak ik wel.
Ja. Gewoon sneakers kopen.
Sneakers kopen. Marktplaats afstruinen.
Marktplaats, ja.
Ik deed het. Dat was serieus. Ik had vroeger als ik eigenlijk voornamelijk als er een relatie uitging. Of als ik echt verdrietig was. Dan kocht ik gewoon een paar heel dure schoenen.
En dan was het weer goed.
Nou, ja.
Heb je dan veel schoenen of?
Ja, best wat. Maar nee, ja, dan ja, je kan ook altijd naar kijken, hè?
Mm-hmm.
Je kan altijd even, oh ja, nou, zo slecht gaat het ook weer niet.
Ja.
Ja.
Ja, ik word ook altijd braaf als ik aan mijn schoenen kijk.
Ja.
Aan mijn verzameling.
Ik zal het eens overwegen, jongens. Deze
ja, zeker. Ja. Zeker. Ik heb die schoenen gezien namelijk waar je mee binnenkwam.
Ja.
Ja, die kunnen wel wat.
Mijn Dr. Martens.
Verschrikkelijk.
Ja, Dr. Lekker, Martens, jongen.
Dat is echt. Dat was vroeger voor mensen die alleen maar
ja, dat is waar.
Met Dracula-tanden op het schoolplein zaten.
Ja, toch gun ik dacht dat ook altijd, maar ik gun ze iedereen, want ze lopen echt zo lekker.
Ja.
Ik kan me niet inbeelden.
Als dat
lekker lopen.
Als dat al.
De eerste twee weken lopen ze verschrikkelijk en daarna echt, dan wil je nooit meer. Okay.
Maar als lekker lopen het enige, de enige argument is voor een schoen.
Ja, ik ga je niet.
Je crocs aan doen. Schijnen lekker te lopen, dat weet ik niet.
Ja,
ja, is waar. Dan moet je wel. Ja, ik vind dat de enige waarom. Alleen als je in de zorg werkt, mag je crocs dragen.
Ja, ze zijn helemaal hip, hè, momenteel.
Mm.
Ze zijn helemaal hip. Crocs.
Niet in mijn wereld.
Ja, ik zweer je, de drie topmodellen hebben het aan en ineens draagt de hele wereld Crocs. Zijn nog steeds niet meer aan te zien.
Oké. Okay. Hey, laten we even naar want we gaan zo naar richting volgend seizoen en Lotto Jumbo en jouw Jumbo Visma, sorry. En jouw zo lang ga ik al mee. Maar laten we eens even beginnen bij het begin van dit seizoen. Want we hadden het er net al eventjes over. Dat ging crescendo.
Ja, dat was. Het seizoen heeft 8-9 dagen geduurd. En dat was in principe het droomscenario wat voor mij was. Dat was vanaf de start meteen Ster van Zwolle.
Ja.
Nagenoeg in topvorm.
Wist je het al dat je zo goed was?
Ik wist wel dat ik goed echt wel in orde was. Maar ik had eerder gedacht dat dat een paar koersen zou moeten duren.
Yeah.
Voordat ik echt in topvorm zou zijn.
Ja.
Ja, had Visbeek aan de lijn, ook oude trainer.
Ja.
En die zei, of van in ieder geval afgelopen seizoen.
Ja.
En die zei dat je inderdaad nog niet eens in je topvorm was. Omdat je nog volle bak aan het trainen was.
Ja,
en dat jullie nog niet aan het, wat is dat, taperen geloof ik? Dat je rustig neemt en je daarna gaat vlammen.
We kwamen denk ik dinsdag terug van het trainingskamp met de ploeg. En de Ster van Zwolle was zaterdag. Ja, dat is niet echt de ideale voorbereiding om top te zijn. Maar dat was ook niet het plan. Het plan was om een ronde van Drenthe twee weken later eigenlijk collectief richting topvorm te groeien.
Ja.
Maar goed, de bedoeling was wel, ik stond daar in de Ster van Zwolle wel aan de start om die koers te winnen.
Ja?
Ja, dat uiteindelijk wel.
Wat vet. Dus je was gewoon duidelijk, vandaag wil ik winnen.
Ja, zeker. Dat was ook dat was uiteindelijk ook het hele doel van het seizoen, om koers te gaan winnen op dat niveau.
Ja, dus de 1.2, de 1.1.
Ja.
En dan de Ronde van Drenthe is 1 punt pro, geloof ik?
1.2.
Nee,
ik dacht dat.
Ster van Zwolle, 1.2.
Ja, maar de Ronde van Drenthe. Dus dat zou het hoogtepunt moeten zijn.
Ja, Ronde van Drenthe was ook 1.1, denk ik.
Ja? Oh, die zijn dan omlaag gegaan.
Ja, voor mij zijn
dat
ze
was
omlaag.
Dat een
waren HC.
Dus in HC, ja.
Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar inderdaad, dat was de bedoeling om daar top te zijn.
Ja.
Die had ik gelukkig. Die topvorm al toch al wel te pakken daar.
Ja, ja.
Kun je nog terughalen hoe het ging? Want het werd uiteindelijk een sprint en een won je. Van Olaf Kooi.
Ja.
Binnenkort te gast in deze show. Want ook megatalent.
Yes.
Maar staat dat dan nog zeg maar goed in je geheugen hoe dat ging?
Ja, het was een hele zware koers. Het was wind, regen, hagel. Dat was echt een slijtagekoers.
Schitterend weer om op de bank te zitten en televisie te kijken.
En ook schitterend weer om op de fiets te zitten, hoor. In de Ster van Zolle.
Nee. Ja, hou je van slecht weer?
Ja, zeker voor de... Ik vind dat echt een droomweer voor de Ster van Zolle.
Ja.
Dus dat was echt een slijtageslag. En de ploeg was in orde. Alleen, er waren twee valpartijen. Daar waren ploegmaten bij betrokken. Dus uiteindelijk zaten we maar met drie in de eerste waaier.
Ja.
En ik voelde me eigenlijk de hele dag zo goed. Dat gaf ik ook meteen aan bij mijn ploeggenoten die bij me zaten. Van ja, ik ben echt in orde. Dus daar hoef je niet druk om te maken, bij wijze van.
Ja.
En toen was het eigenlijk, is het ook wel een beetje ieder voor zich in de wind. Omdat het is toch hectisch op momenten. En je probeert als ploeg samen te rijden. Maar dan was het, we bleven denk ik met vier, vijf over. En uiteindelijk komen er in de laatste kilometer nog een groepje aansluiten. En toen gingen we sprinten.
Ja.
En het sprint was vooral... Zorgen dat je niet in de kramp schiet. Ja. Na zo'n koude koers. Zo'n zware koers.
En hoe benader je dat dan? Dus jij rijdt, want je kijkt dan eventjes om je heen. En dan zie je, er waren nog wel meer jongens die goed kunnen sprinten.
Ja, nee, we zaten...
Olaf bijvoorbeeld.
Olaf, Koen Vermeldvoort zat er ook.
Ja.
Daar waren we, daar zaten we de laatste 30 kilometer al mee. En ik wist dat Olaf, Koen en ik ook gewoon niet alleen de drie snelste waren. Maar ook de drie sterkste.
Ja.
En dan focus je eigenlijk vrij snel op die. En dan wordt er nog wel eens gedemareerd. Die jongens komen uit de achtergrond terug.
Ja.
Maar je weet ook, die jongens rijden al een uur lang achter ons aan. Die hebben hier veel meer krachten verspild.
Ja.
En dan ben je veel meer bezig met jezelf positioneren voor die sprint.
Ja. Hoe doe je dat dan? Neem ons eens mee in zo'n gedachte. Dus je rijdt de laatste kilometers in en je weet op wie je moet letten. Maar hoe werkt dat dan?
Ja, op zich was ik eerder van mezelf wel aan het uitgaan. Mm-hmm. Dus ik was echt mezelf. Ik zette mezelf in tweede of derde positie, denk ik. En ik wist dat Koen Vermeldvoort bij mij in het wiel zat.
Ja.
En dat ik die vooral in de gaten moest houden. En Olaf zat daar weer achter, volgens mij.
Ja.
En er werd nog aangevallen door Ras van den Berg. Maar Olaf had nog een ploeggenoot mee zitten. Die reed dat gat dicht. En dan is het gewoon... was het voor mij... Ik was echt heel erg bang dat ik in de kramp zou schieten. Door het zware weer.
Ja.
Dus ik wilde eigenlijk niet te vroeg aangaan. En ik was alleen maar aan het afwachten tot ze van achteren zouden komen om ze op te vangen.
Ja.
En toen kwam Koen, die ging aan. En toen ben ik ook maar aangegaan. En toen was ik eigenlijk nog steeds bang dat het te vroeg was. Dus toen ben ik weer gaan zitten. En toen
op hoeveel meter was dit?
Ja, ik denk dat het op 200 begon.
Oh, ja.
Alleen de Ster van Zolle is best wel moeilijk in te schatten. Omdat het een hele grote weg is. De Centuurbaan.
Ja.
En het stadion van Pek Zwolle vlakbij.
Ja, ja, ja.
En er staan pas hekken de laatste 100 meter of zo. Dus dat is best wel moeilijk inschatten. En dus dat voelt
ook
heel
niet van die bordjes, net als in de Tour.
Nee, die staan echt pas op 100 of 150 meter of zo.
Ja, dus dat dan best ben je al lang aan het sprinten als het goed is.
Ja, inderdaad. Dan is het al te laat als je daar als je daar bent.
Ja.
Eenmaal je begint te sprinten, was het... je denkt eigenlijk ook niet zo heel veel na in die finale.
Ja.
Alles gaat best wel op automatische piloot. Heel erg in de zone, zeg maar.
En toen je aanzette, voel je dan al... Ik heb de power om te winnen, nu?
Ja, ik voelde toen wel dat ik niet zo vermoeid was, zeg maar, dan dat ik dacht.
Ja.
Dus dan is het eigenlijk eerder van hopen dat er niet iemand nog sneller is.
Ja.
Maar in ieder geval wel zeker, of ja, toch wel het gevoel op dit kan ik tot aan de streep gewoon volle bak doorgaan nu.
Ja.
Ja.
Leuk hoor.
En kwamen ze nog dicht?
Ik denk dat Olaf, die kwam bijna aan het achterwiel, denk ik. En Koen, die zat er nog wel iets verder achter. Ja, het was zo'n slopende koers dan.
Ja.
Koen, die was helemaal bevangen door de kou. Die stond te trillen op het podium.
Ja?
Ja, die daar zat niet meer zoveel op.
Ja. Grappig. En volgend jaar met Olaf samen dus in de ploeg.
Ja, klopt. Die komt halverwege het seizoen komt hij erbij.
Ja. Hebben jullie veel tegen elkaar gekoest?
Nee, hij is eerstejaarsbelofte was die afgelopen seizoen. Dus het was pas het eerste jaar samen.
Ah, ja.
We hebben Ster van Zwolle samen gedaan. Het NK en het EK hebben we samen gedaan.
Mm-hmm. Ah, ja.
Ja, tof. Hey, en na de Ster van Zwolle, wat was de eerste koers daarna?
Dat was dinsdag meteen.
Meteen daarna. Ja.
Ja.
Ja. Dit was een beetje vergelijkbaar weer ook meteen, toch?
Ja, klopt. Het was iets minder wind. Maar je maakt je op voor een hele zware koers. Met je rijdt tussen profs, tussen World Tour mannen in.
Ja, zeg dat wel.
Dus je maakt je op voor het zwaarste wat kan gebeuren, zeg maar.
Was het de eerste keer dat je in zo'n kwalitatief geweldig peloton rondreed?
Ik heb ook Ronde van Drenthe gereden, 2 jaar geleden, 2018.
Ja.
Dat was toen ook wel, dat was echt de allereerste keer dat ik tussen echt profs reed.
Ja.
En dit was denk ik weer de eerste keer sindsdien dat ik tussen echt zo'n sterk deelnemersveld reed.
Met wat voor verwachtingen ga je dan naar zo'n wedstrijd toe?
Vooral eigenlijk heel veel zin in die koers hebben.
Ja.
Heel veel motivatie. Omdat ik daar echt stond te trappelen om mezelf te laten zien.
Mm-hmm.
ja, je hebt, het is vrij makkelijk om vertrouwen te hebben als je op zaterdag de Ster van Zwolle wint.
Ja,
ja, dan, je weet dat het dan goed zit met de vorm.
Ja.
En je zit dan toch vrij snel in de flow als je wint.
Ja.
En het was vooral super gemotiveerd zijn, super gretig zijn. Ik dacht alleen maar, ja, ik hoop dat ik weer zo'n dag heb als een Zwolle.
Mm-hmm.
Dat het niet opeens de vorm weg is.
Ja.
En dan is het gewoon super gretig koersen. En proberen de dingen niet aan toeval over te laten in koers. Omdat Samin, ja, veel kasseistroken, dan moet je wel gewoon, dan kun je het echt zelf afdwingen, ja, om mee te zitten.
Ja.
Ja, dat was het eigenlijk.
Dus je houdt van kasseien?
Ja.
Kijk, daar word ik gewoon warm van.
Kasseien en hagel.
Ja, heerlijk.
Ja. Ja, echt. Ja. En kun je nog herinneren, heb je nog herinneringen aan die koers zelf, zeg maar?
Ja, zeker. Dat herinner ik me vrij veel.
Wat waren de beslissende momenten bijvoorbeeld, waarvan je achteraf denkt van daar, dat was goed dat ik wat ik daar deed? De finale hebben we allemaal gezien.
Ja, de laatste 90 kilometer zijn eigenlijk 3 grote plaatselijke rondes.
Ja.
En daar kwamen we op een gegeven moment op, dan op, ja, kleine 100 kilometer van de streep. En toen zat ik meteen van voor op de eerste, de beste strook.
Ja.
En dan zijn het eigenlijk allemaal hele smalle strookjes, kort opdraaien, wat best wel hectisch is als je niet bij de eerste 20 zit.
Mm-hmm.
Ik zat continu eigenlijk bij de eerste 5, eerste 10. En dat spaarde eigenlijk zoveel energie dat je eigenlijk continu in die koers blijft.
Ja.
Waardoor het eigenlijk moeilijker is om naar achter te gaan dan van voren te blijven.
Mm-hmm.
Omdat je hoeft die jongens niet in te halen. Je hoeft door de naar de bochten niet volle bak op te trekken.
Ja.
En die finale was eigenlijk van mijzelf niet zo'n super goede finale.
Waarom niet?
Omdat ik eigenlijk heel erg bezig was met... we zaten in een groepje van 11, denk ik.
Ja.
En ik dacht eigenlijk alleen maar, ik moet niet lossen, zeg maar.
Ah, ja.
Want was je ook op?
Ik zat wel echt aan het einde van mijn krachten, maar dat merkte ik eigenlijk pas op 3-4 kilometer.
Yeah.
Maar ik was toch, ik denk, ja, dit was de eerste keer dat ik zo meedoe tussen die grote jongens.
Yeah.
Denk, ja, ik wil het nu niet verknallen, zeg maar.
Yeah.
Ja, het was ook dus niet zo loos, Seneschal, Johnny van Meers, Kiersch, M.E. de Gent. Weet je, dat was echt een beetje de kopgroep volgens mij.
Hofstetter,
ja.
Laten
ja.
we die vooral niet vergeten.
Nee. Elkaar. Ja,
ja.
Ja. Ja. Ja, dus het waren ook nogal namen, zeg maar.
Ja, het was inderdaad veel. Ik was veel minder bezig met die koers winnen.
Ja.
Ik was veel meer bezig met in die laatste kilometer komen, zeg maar.
Ja.
En een goede uitslag te rijden. En pas op echt op een kilometer, halve kilometer of zo van het einde was ik echt bezig met het winnen.
Ja.
Maar goed, toen was het bij mij meer dan het beste altijd vanaf.
Ja, want je maakte wel echt koers mee.
Ja.
Dus wat je zegt, van je zat continu voorin. Het was niet... Althans, zo zag het er niet uit. Het was niet van, oh, hij blijft er maar aan elke keer net.
Ja,
het was niet meesluipen. Nee,
het was echt indrukwekkend.
Ja.
Dus dan vind ik het wel grappig om te horen dat je zelf er mee bezig was om er niet vanaf te gaan.
Ja, maar
zo leek het niet.
Ik was eigenlijk zo erg bezig met continu positioneren dat ik eigenlijk niet meer bezig was met een finale te rijden, zeg maar.
Mm-hmm.
Om te rijden voor de winst, zal ik het zo zeggen.
Ja.
En dat kwam pas eigenlijk... te laat.
Ja, en dan als in zeg maar rijden voor de winst is dan een plan bedenken hoe ga ik deze koers kunnen winnen.
Ja.
Ja. Ja, en oh ja, oké. Okay. En dus maar tot de laatste
anderhalf
kilometer of zo. Toen er was nog een groepje op de laatste kasseistrook weggereden.
Ja.
Dat ik eigenlijk iets te ver gepositioneerd zat.
Mm-hmm.
En dat gat moest eerst nog dicht en ik dacht ja, ik ga zeker niet oprijden nu.
Ja.
Want als iemand het niet hoeft te doen, ben ik het wel.
Ja, ja.
En dan denk ja, ik hoop alleen maar dat we terugkomen. En toen kwamen we terug en toen ik weet nog, ik heb die beelden toen teruggezien. Maar ik snapte eigenlijk ook niet hoe ik opeens van voren kwam. Ik zat echt positie 10 en opeens zat ik positie 2.
Ja.
En ik snap ook niet hoe mensen, wat die andere jongens daar doen, zeg maar. Ja. Maar ja, toen was het echt pas op 6, 700 meter dat ik positie 2 dacht. En dacht ik, ja, ik ga hier, verdorie, ik kan die koers winnen, zeg maar.
Ja.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje te laat.
Ja, ja. Ja, want ik neem aan dat je dan om je heen kijkt en denkt van wie kunnen hier nog meer snel aankomen?
Ja, precies. Ik weet nog dat Eike Visbeek was ploegrijder en die zei, we hadden oortjes. Wij rijden niet zo heel vaak met oortjes.
Ja.
En dat hij op een, denk 7 kilometer van het einde of zo, noemt hij de samenstelling van de kopgroep.
Ja.
Want ik had, ja, sowieso ken ik niet iedereen.
Ja.
En dat ging eigenlijk een beetje langs mij heen. En hij zei op een gegeven moment, Hofstetter, kan die eigenlijk wel... Volgens mij kan die wel sprinten. Maar ik was daar zo, zeg maar, niet... Normaal zou ik daar veel meer mee bezig zijn. Normaal als ik nog maar na een strook nog maar wegrij, dan zou ik meteen kijken met wie zijn we, zeg maar.
Ja.
En het was nu veel minder.
Ja.
Dus ik was ook totaal niet bezig met waar zit Hofstetter bijvoorbeeld de laatste kilometer of zo.
Ja, of niet zo low.
Of niet zo low.
Ja.
Ja.
Ook geen slechte sprinter.
Nee, inderdaad.
Ja. Ja. En dus toen op een gegeven moment, volgens mij een paar honderd meter voor de finish, zat je in één keer op de tweede plek.
En toen?
Ja, want dan voel je wel van, oh, ik moet nu toch, ja. Ik moet wel iets gaan doen nu.
Ja, ik denk dat Fantorini van Angers de Serre, die gaat denk ik kop rijden.
Ja.
En daarbij zit ik in het wiel en die gaat eigenlijk op heel snel, echt op 400, 500 meter, begint hij langzaam tempo op te voeren.
Ja.
En ik was heel erg bang dat ze van achteruit kwamen, maar hij ging steeds harder. Hij reed echt al hard voordat we überhaupt wilden beginnen met sprinten.
Ja.
En jij zat in?
Tweede positie.
Dus tweede positie, in het wiel.
En toen kwamen we op. Ik was echt zenuwachtig op dat moment. Normaal voel ik nooit zenuwen als ik in zo'n situatie zit. Maar die keer wel, omdat ik echt dacht, ja, ik denk, ik kan hier een profkoers winnen, zeg maar.
Ja.
En toen ging ik aan, denk ik, op iets minder dan 200 meter. En ik schoot echt direct in de kramp. Zowel in mijn rechter als linker bovenbeen.
Dat was ook goed te zien op tv.
Ja, en word ik nog...
kon ook niet meer blijven staan, zijn, volgens mij.
Ja, dat was echt... Op tv is het nog... Ik heb in mijn hoofd een kort beeld. Maar als je op tv kijkt, is het echt een kort beeld. Ja. Dat ik uit het zadel ga. En daarna kon gewoon echt helemaal niks meer.
Harkend naar de finish. Ja. Grappig genoeg, of knap genoeg, hield je er nog wel aardig de snelheid in.
Ja, ik dacht echt, ik kan winnen. Ja. Totdat ik aanzette. Toen dacht ik, nee, ik kan niet winnen. Ja. En toen was het inderdaad echt kruipen naar de finish voor je gevoel.
Ja. Ik zag je nog even, ik zag je namelijk op een gegeven moment dus Hofstetter kwam er hard overheen. Ja. En met ME de Gent zat je volgens mij nog een beetje...
Ja, de Gent die zat bij mij in het wiel en die kwam zo heel kruipend erover. En toen dacht ik echt, shit, die gaat me net koppen.
Ja.
En ik was eigenlijk bij wijze van blij dat Hofstetter er zo...
Ja, zo hard overheen kwam.
50 meter gewoon echt nog met 4 lengtes of zo wint.
Ja.
Want dan kon ik in ieder geval niet wakker liggen van die fietslengte die ik...
Nee, maar ik zag je nog wel even. Dus toen ME de Gent toch over je heen kwam en jij niet meer de macht had. Zeg, zag ik nog even omkijken.
Ja, ja, ja.
Zag ik nog wel op het podium.
Ja, ja, zeker. Ja, dan... ben je toch gewoon een jongen van 22 die de eerste keer zo ertussen rijdt en die... Ja, je wil graag winnen, maar op dat moment denk je, ik wil ook wel heel graag podium rijden.
Ja, zo snel kwam dat besef?
Van,
ik kan me voorstellen dat je baalt, maar ik kan me ook voorstellen dat je heel snel weer denkt van, yes, podium.
Ja, ik baalde wel, ik heb wel best wel, denk dan wel een uurtje echt gebaald hoor. Ik was echt boos op mezelf. Ik dacht, ja, wat heb ik nou, te weinig gedronken of dit of dat. En ik was echt, ik denk, ja, dit is een kans, die ga ik niet meer zo heel vaak krijgen om zo'n, of ja, op dit moment zeg maar, niet meer zo heel snel krijgen om een koers te winnen.
Ja.
En toen was ik wel echt pissed op mezelf. En ik was op het podium stond ik. En toen heb ik ook eigenlijk echt niet genoten van het feit dat ik derde was, zeg maar.
Mm-hmm. Heel goed. Ja, vind ik echt goed.
Ja, en toen zat ik met Dries Holland als andere ploegrijder in de auto. Ik had nog dopingcontrole, dus de rest van de ploeg was al naar huis.
Mm-hmm.
Dus ik was nog douchen en zo. En toen kwam eigenlijk pas de vreugde, zeg maar. En vooral het besef van, god, dit is wel echt vet wat ik vandaag, welke koers ik heb gereden.
Maar het is wel goed om eerst te balen, vind ik altijd.
Zeker.
Bedoel, ik weet nog dat Nederlands elftal tweede werd en dat er toen een groot feest werd gegeven. Dat ik dacht,
toen was ik echt woest.
Ja, ik ook. Denk, ja,
vooral op Nederlands elftal, maar op die mensen die feest aan het vieren waren.
Ja, dan denk ik,
jullie willen het gewoon niet graag. Nee. Hierdoor hebben we verloren.
Ja, exact. Ja. Dus goed om gewoon te balen. Ja. En daarna natuurlijk wel trots te zijn en denk van yes.
Als je nou terugkijkt naar die koers, had je iets beter kunnen doen?
Nee, uiteindelijk denk ik niet zo heel veel.
Mm-hmm.
Ik denk dat het op dat moment gewoon was van... die andere jongens zijn nog beter.
Ja.
Na 200 kilometer koers.
Ja.
Na zo'n koers van 200 kilometer. Dat ik daar niet echt heel veel dingen verkeerd heb. Zeker omdat ik heb continu in de koers gezeten. Ik heb nooit hoeven achtervolgen.
Ja.
Denk ik dat ik mezelf daar niet echt iets kan verwijten.
Nee. Hooguit misschien, maar dat is dan, zou ik zeggen... Dat je altijd, zelfs al, altijd bezig moet zijn met een plan te hebben over hoe je gaat winnen.
Ja, ja. Ja, bij mij is dat plan vrij snel. Ik ga sprinten, zeg maar.
Ja,
maar ik was totaal niet vooruit aan het denken, zeg maar.
Mm-hmm.
In die laatste kilometer. Ik was niet aan het denken van, god, de finish is zo en zo, weet je wel. Waar ik normaal wel
of in dit wiel moet ik zitten.
Ja, precies. Ja.
Heb je al je overwinningen gepakt in een sprint? Of heb je ook wel af en toe dat je denkt...
Solo ben ik nog. Ja, ik ben bij de junioren één keer solo aangekomen.
Oh ja,
maar voor de rest is het altijd sprint. Vaker een sprint van een kleinere groep. Dus echt een klassieker.
Ja.
En dan... Ja, nooit solo in ieder geval.
En een massasprint?
Dochboom op Rukve dit jaar. De week na de... Dus een paar dagen na de Samin. En het NK voor de belofte ook.
Ja.
En voor de rest heb ik niet superveel... heb ik eigenlijk ook nog niet heel veel massasprints gereden voor mezelf, zeg maar.
Ja. Ja. Hoe kijk je daar nu naar? Ik had vanochtend Jan Boven aan de telefoon.
Oh ja.
Die ken je ook wel.
Daar heb ik nog, die is nog een jaar mijn trainer geweest.
Ja, dat zei hij ook, ja. Hè, precies. En die kreeg het dus hierover. Dat hij namelijk zei hij zei, ja, ik ben op een gegeven moment naar de waarde van die David kan trappen gaan rijden en gaan zeggen, ja, je kunt eigenlijk gewoon massasprints rijden en winnen. En dat jij daar in eerste instantie toch een beetje huiverig voor was.
Ja, ik ben altijd heel erg, ik hou heel erg van koers, ik hou heel erg van klassiekers en van koers maken vooral.
Ja.
En ik heb heel erg veel moeite met mezelf in bedwang houden, zeg maar.
Mm-hmm.
En ik dacht, dat sprint, moet ik dan 180, 200 kilometer in het wiel gaan zitten?
En dan de 100 meter voluit.
Ja, en dan inderdaad even 10 seconden volle bak.
Ja.
Denk, ja, dat vind ik niet de charme van de koers.
Mm-hmm.
Maar ja, uiteindelijk ben ik inderdaad wel achtergekomen dat ik dat wel kan. Dat ik die explosiviteit heb.
Ja.
En het is zonde om er dan niks mee te doen.
Ja.
Dus ja, zo ben ik er inderdaad eigenlijk een beetje. Het is niet altijd voor de hand geweest dat ik kon sprinten.
Ja. Ja.
Dus dan zou. Maar er zijn natuurlijk ook renners die het combineren.
Ja, ja, zeker.
Dus de klassiekers en de massasprint. Eike zei, Visbeek zei over, die refereerde naar Christophe bijvoorbeeld.
Ja.
Is dat iemand waar je naar kijkt?
Goh, ja, naar kijken zeker. Maar
moet je wel mee gaan eten als je daar.
Maar voor mij is, ik heb wel de klik alvast gemaakt dat ik zeker bij Jumbo de komende jaren me echt wel focus op sprinten.
Ja?
Omdat ik denk dat dat daar de meeste winst op de korte termijn, als je spreekt over 1, 2, 3 jaar, dat daar iets valt te halen.
Yeah.
En ik denk dat klassiekers is veel lastiger. Ik denk dat je daar heel veel ervaring voor nodig hebt.
Mm-hmm.
Ik denk dat er veel meer jonge jongens sprints winnen dan dat jonge jongens klassiekers winnen.
Yeah.
Ja. Maar ga je, dus dan ga je de traject in van het sprinten, maar hou je in dat traject ook wel, ga je ook wel klassiekers rijden bijvoorbeeld? Om, ja, om die hardheid op te doen?
Ik ga ook wel normaal gezien klassiekers rijden. Om inderdaad die ervaring al te krijgen. Want ik hoop nog altijd wel op lange termijn wel aan klassiekers te komen, zeg maar.
Ja, want Eike zei ook nog van, nou ja, Gent-Wevergem en Roubaix, dat zou hem moeten liggen.
Ja, ja, op zich wel. Roubaix is zeker een droomkoers.
Ja, ja. Ja.
En Gent-Wevergem is ook, zeker hoe ze het de laatste jaar die koers hebben gemaakt.
Ja. Ja.
Is een hele, dat zien we dit jaar, hoe boeiend die finale is qua tactisch steekspel. Omdat het niet tussen twee jongens gaat, maar tussen 15.
Ja.
15 à 20 man.
Veel wind.
Veel wind inderdaad.
Hoop op slecht weer.
Ja. Ja.
Ik denk bij die massasprints altijd, je moet het ook maar durven.
Ja, ja, dat moet je ook wel.
Ja.
Best wel, denk dat, er zijn weinig profielrenners bang, denk ik.
Ja.
Maar er zit toch een verschil tussen niet bang zijn en jezelf overal in te durven gooien.
Ja.
En in welke categorie zit jij?
Ik durf mezelf niet overal in te gooien. Maar ik zit er een beetje tussenin. Ik ben niet degene die mezelf echt overal inkwakt.
Yeah.
Maar als ik echt helemaal in mijn focus zit in een sprint, kan ik. Dan doe je eigenlijk dingen waarvan je achteraf denkt, dat is ook wel gevaarlijk.
Yeah.
Op dat moment weet je gewoon. Heb je heel veel vertrouwen in alles. En denk je niet. Ja, je moet eigenlijk sowieso niet nadenken in een sprint. Ik moet niet vallen, zeg maar. Want dan gaat het al. Ja, dan kun je nooit winnen.
Nee, dan knijp je altijd een keer
in
de rem.
Dan kom je altijd. Dan moet je altijd vanaf positie 15 beginnen sprinten.
Ja.
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 Ja, ik moet gelijk denken aan Greipel en Kittel.
Ja.
En toch ook wel Christophe. Die, mm-hmm. die ook zo sprinten.
Ja.
Dus wat meer ruimte nodig hebben. Maar, ja, maar gewoon wel ook zich heel goed staande kunnen houden in een massasprint.
Ja. Ja. Hoe leer je dat? Hoe doe je dat dan? Want het is massasprint gaat natuurlijk ook heel erg over positioneren. En zo.
Ja.
Daar hebben we het net ook al over gehad. Ik snap dat je trainingsschema's gaan natuurlijk heel erg over vermogen opbouwen en dat soort dingen allemaal. En weet je wel, 20 seconden voluit en dat soort dingen. Hoe leer je dit deel van het vak?
Ik denk dat heel veel ervaring een aspect is. Ik denk, je moet sowieso dat een beetje van nature zelf hebben, dat je dat kunt.
Ja. Yeah.
Dat je in ieder geval niet snel die angst hebt die naar boven komt.
Ja.
Daar zit heel wat ervaring tussen die je moet opbouwen.
Ja.
Maar ik denk ook dat je bijvoorbeeld heel veel kan leren van tv kijken. Van koers kijken.
Ja.
Dat doe ik al jaren. Wat dat betreft ben ik echt
Jon en ik zouden super goede sprinters
zijn. Ja. Nee, maar je kunt best wel, je kunt naar een sprint kijken, maar je kunt ook echt naar een sprint kijken.
Ja.
Als ik naar een sprintetap in de Tour kijk, ga ik de laatste 3 kilometer ga ik altijd dichtbij zitten. Omdat ik alles goed wil zien. Ja. Omdat ik wil zien welke sprinter waar zit. Hij verliest iemand de positie. Hoe komt hij terug?
Ja.
Hoe doen treintjes het? En dergelijke.
Mm-hmm.
Dus dat is heel erg iets wat je... Dat kun je jezelf echt aanleren, ja, denk ik. Maar er zit altijd wel inderdaad iets in wat je toch wel moet hebben qua durf.
Ja. Als je dan terugdenkt aan de afgelopen grote koers, welke sprint staat jou bij, zeg maar, die voor de televisie hebt gekeken? Waarvan je dacht, die moet ik onthouden?
Nou, ja, geen massasprint, maar sprint van Van der Poel en Van Aert natuurlijk.
Ja.
Maar goed, dat is nou ja, ook iets waar je heel veel van kan leren.
Wat dan?
Ja.
Een snelheid waar je mee kunt aanlopen of ja, aanrijden. Wanneer je een sprint inzet. Wie wat bepaalt. Maar je kunt als tweede zitten, als eerste.
Mm-hmm.
En het instinct is eigenlijk altijd, ik ga in het wiel zitten, want dat is makkelijker.
Yeah.
Maar als je op kop zit, heb jij altijd de regie,
yeah,
van de sprint.
En je ligt al 3 meter voor.
En je ligt gewoon een fietslengte voor, inderdaad.
Yeah. Yeah.
En dat zijn echt wel dingen waar ik echt wel fascinerend naar kan kijken. Van hoe kun je dat tot in de perfectie doen?
Wat analyseer dan, je die sprint, ja, van Aert en Van der Poel is dan? Op zijn David Dekkers?
Ik denk dat Van der Poel heel goed die snelheid naar beneden brengt.
Mm-hmm.
Omdat hij heel goed is op de korte acceleratie.
Ja.
Op lage snelheid. Ik fiets wel eens met hem. Dan is hij op de eerste meters ook altijd heel snel.
Ja.
Ik denk dat hij slim is dat hij niet te vroeg begint. Dus ik denk dat ze na 200 meter beginnen.
Ja.
Hij houdt hem sowieso, zorgt hij dat... Ik denk dat de wind van links komt een beetje. Mm-hmm. Vooral van links. Nou, ze zorgen sowieso dat ze recht zitten.
Ja.
Dat vanuit altijd door de wind moet. En het is eigenlijk het grappige is dat ze eigenlijk exact hetzelfde moment beginnen.
Ja, 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 dat was echt.
En het was in het begin, dacht iedereen, dat ze van de Poel reageert van Aert, maar ja, dat is niet zo.
Ze beginnen
ze gaan gewoon toevallig op hetzelfde moment. Ja, ja.
En ik denk echt dat Van der Poel daar op dat moment de perfecte sprint rijdt.
Ja.
Hele luchte versnelling. Dat is ook maar net wat bij je past. Hè?
Ja. Ja.
Iemand die vindt het misschien heel fijn om een luchte versnelling te gaan. Maar het zijn allemaal dingen die moet je over jezelf leren kennen.
Ja. Ja.
En dat kun je weten door... Dat kun je op training al heel veel leren over jezelf.
Ja.
Door verschillende sprints te proberen. Maar ook in koersen zelf. Ik bedoel, op een training is het anders dan na 250 kilometer Ronde van Vlaanderen.
Ja. Ja, en dus ook nog... Dus zeg maar, na zo'n slopende lange koers...
Ja.
Dat allemaal nog kunnen bedenken.
Ja. Nou, ze hebben natuurlijk wel de tijd gehad om te bedenken.
Ja, ja. 30 kilometer lang inderdaad.
Ja. Ja. En, klopt. Dat is inderdaad het...
Wat is jouw manier van sprinten? Dus je zegt net lage snelheid, snelle acceleratie, lichte versnelling. Wat ligt jou meer?
Ja, ik vind het uiteindelijk ook het allerfijnste om gewoon met een selectere groep aan te komen.
Ja.
Sowieso ligt de snelheid daar altijd lager dan als je met 100 man aankomt. Want dan word je met een trein gelanceerd vanaf 60, meer dan 60 per uur en dan eindig je boven de 70.
Mhm.
En op lage snelheid vind ik toch wel fijner.
Ja.
Ik heb ook het gevoel dat mijn waardes beter tot uiting komen dan. Dat die gewoon hoger zijn. Dus dat vind ik uiteindelijk nog altijd fijner.
Ja.
Oké. Okay. Nice.
Ja. Hey, heb je nog wat aan je vader en zijn ervaring?
Heb ik nog wat aan mijn vader, jazeker.
Maar dat is natuurlijk, we hebben het daar helemaal nog niet over gehad, maar dat is natuurlijk wel fascinerend. Ik was een inleiding aan het schrijven en de oorspronkelijke inleiding begon met dat je in het leven van een ervaren wielerkijker op een gegeven moment het moment tegenkomt dat je naar de televisie kijkt en zegt, ik heb zijn vader nog zien fietsen.
Ja, ja, we voelen ons wel oud. Klopt.
Ja, dat vond ik heel heftig.
Ja.
Maar kan die jou helpen met dit soort dingen? Want dat is natuurlijk een super ervaren rot in het wielrennen.
Ja, hij kan zeker helpen, maar hij heeft ook niet van alles... Hij kan mij over sprinten niet super veel vertellen. Ja, hij was wel snel, maar dan ook eerder snel in het in een kopgroep. Of heel af en toe eens een keer in een sprint.
Ja.
Maar het was niet dat hij een massasprinter was, dus daar heeft hij... veel minder ervaring in.
Yeah.
Maar het is veel meer dat hij de ervaring heeft in het algemeen, het totaal praatje van wielrenner zijn.
Yeah.
Erachter komen wat je wilt, hoe je mindset moet zijn en die dingen.
Mm-hmm.
En dat is dus, daar kan ik altijd, met vragen kan ik altijd bij hem terecht.
Yeah.
En hij komt daar niet zo snel zelf mee, omdat hij weet dat dat niet de manier is dat het werkt, zeg maar.
Ja. Yeah. Hoe bedoel je dat dan niet de manier?
Nou, hij moet niet zeg maar de schoolmeester alles gaan voor. Je moet het zo en zo doen. Dat gaat niet.
Ja, sparringspartner.
Ja, precies. Dus het gaat veel meer in dialoog dat we een keer over wielrennen als we samen gaan fietsen of zo.
Ja.
dat er op een gegeven moment een onderwerp aan bod komt en dat we daar.
Hij heeft zijn elektrische fiets. Ja, ja.
Wat was de eerste keer dat je hem versloeg? Ik weet nog dat ik mijn vader voor het eerst versloeg met schaken. En dat was echt. Mijn vader was zo verbaasd en ook wel trots. Gemixt met teleurstelling. Maar wat was de eerste keer dat jij hem gewoon in een sprintje pakte?
Ik weet nog wel, we hadden toevallig 1-2 weken geleden over dat ik, toen ik 8 jaar oud was, waren we in Frankrijk. Hij was ploegrijder. En toen waren we op een rustdag, gingen we samen fietsen. En ik was 8 jaar oud. En ja, je hebt aanleg en je weegt echt helemaal niks als 8-jarig jongetje. Nee. En als je dan een beetje, als je dan aanleg hebt en je kan dan je begint gewoon onderaan een klim en je hoeft maar 20 minuten te fietsen. Ja. Kan je eigenlijk als 8-jarig jongetje heel hard rijden. Maar dat kun je 1 keer, zeg maar.
Ja.
En dat vindt mijn vader nog steeds heel erg bizar, zeg maar, dat ik toen zo hard rijd. Daar rijd ik misschien, als ik ooit had zou kunnen weten hoe hard ik daar reed, dan zou ik niet willen weten hoe hard dat is ten opzichte van nu.
Ja.
Dat ik bij wijze van 2 jaar zo oud, 2 keer zo oud ben en
ja,
niet eens harder fiets dan toen. Ja. Maar
ja, wat weeg je dan? 30 kilo?
Ja. Precies, dus dat is niet echt in contrast te zetten, best wel in contrast te zetten. Ja.
Maar was je sneller boven?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, ja. En dat vond hij best wel, dat kon hij heel erg op zijn praat zetten, dus dat snapte hij wel.
Ja.
Maar ik weet nog wel dat mijn broer heeft ook gefietst tot zijn 19e.
Ja.
En dat we met z'n drieën in Limburg samen gingen fietsen. En toen was hij echt helemaal niet goed aan hem. We moesten echt op elk klimmetje moesten we wachten. En dat vond hij zo. Ja, dat was best wel even nieuw, zeg maar.
Ja.
En sinds afgelopen jaar is het eigenlijk structureel dat als we ook gewoon samen gaan fietsen. Dus gewoon normaal tempo, dat hij dan ook al wel zegt, god, dit gaat wel hard.
Ja.
Oh.
En de laatste weken is zijn vorm niet al te best. En heeft hij best wel
de corona kilo's.
Ja, dat vonden we wel mee. Maar hij is nog wel heel fanatiek geweest met fietsen de afgelopen jaren. Hij heeft het helemaal terug opgepakt.
Okay.
En de vorm was altijd best wel goed. Hij heeft me zelfs nog, denk 2 jaar geleden is dat ondertussen, heeft hij me in een strandrace nog echt eraf gereden.
Yeah.
Maar toen werd hij wel derde, hoor. Toen klopte die Ten Dam ook, toen Ten Dam nog prof was. Dus daar hoefde ik me op zich heel erg voor te schamen.
Ja.
Maar
ja, volgens mij weet ik het nog.
Ja.
Dus en wat voor dingen vraag jij dan aan hem?
Goh, ja, dat is niet super speciaal. Ik kan er niet zo snel iets over geven.
Mm-hmm.
Een voorbeeld geven.
Zo'n wedstrijd als Le Samin.
Ja.
Bespreek je dat dan na? Of heb je het dan over?
Nee, niet echt volgens mij.
Mm.
Ik denk niet dat we dat toen echt hebben besproken over hoe die koers ging. Of over wat ik goed deed of fout deed.
Ja.
Het is niet super specifiek dat we echt diepte ingaan. Het is best wel algemeen waar we het over hebben. Alleen dat zijn ook wielrenners zoveel meer dan alleen die training doen. En alleen die wedstrijd rijden.
Ja.
Je moet ook beseffen hoe je moet gedragen bij wijze van in profleven.
Ja.
En die dingen allemaal.
Ja, ja. Nou, dat op zich kan me voorstellen dat je wel een voordeel hebt ten opzichte van die dat
ja,
niet
want dat
hebben.
Zijn dingen die je eigenlijk alleen maar te weten kan komen als je zelf prof bent geweest.
Ja.
Omdat dat niet, ja, dat zijn geen voor de hand liggende dingen.
Ja, 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 precies. Oké. Okay. Heb je dat bewust meegekregen eigenlijk zijn profcarrière?
Ja, de laatste jaren zeker wel.
Ja.
Ik zeg altijd, ik ben opgegroeid in het wielrennen.
Ja.
Wij gingen best wel veel naar wedstrijden kijken. Maar bijvoorbeeld, ja, mijn vader wint dan in 2001 wint die toeretappes. Ja, daar weet ik helemaal niks van.
Ja.
Ik weet nog wel van.
Toen was je 3 of 2. Ja. Ja, ja, dat is net te vroeg.
Ja, dat is net te vroeg. Ja. Net jammer.
Ja. Ja. Nee, maar de laatste jaren weet ik het wel van dat we echt Amstel Gold Race gingen kijken. Dat die NK won. Die dingen weet ik wel.
Ja. Vind je het bijzonder dat je dan nu. Het is natuurlijk, hij reed voor de Rabo. Was natuurlijk een van de uithangborden van de Rabobank. En Jumbo-Visma is natuurlijk gewoon de opvolger van Rabo. Vind je het bijzonder dat je dan weer in zo'nzelfde ploeg rijdt als waar je vader heeft gereden?
Enerzijds wel. Maar ik vind het vooral bijzonder dat die ploeg nog altijd bestaat. Dat die structuur nog altijd bestaat. Ik denk dat het dan een compleet andere ploeg is.
Ja.
Ik denk dat er qua personeel niet meer heel veel is overgebleven van toen.
Ja.
Dus ik zie het best ook wel als twee verschillende ploegen, zeg maar.
Ja, dat horen wij ook wel.
Ja.
Ja.
Dat is wel,
ik denk wel echt dat het een nieuwe ploeg is geworden. Dus daar ben ik op zich. Maar ik vind het uiteindelijk wel grappig dat ik uiteindelijk bij een soort van bij dezelfde ploeg rijd.
Ja, ja, zeker. Ja. Hey, hoe kwam dat tot stand? Ja, want jij reed bij SEC. En SEC Racing hoorden we gisteren ook van Tijmen Arendsman. Is natuurlijk de opmaat naar een profcarrière. Dan worden de goede jongens worden geselecteerd om daar een soort traject in te gaan. Om een beetje de jeugdopleiding van Ajax, zeg maar.
Ja.
En,
ik vind dat Ajax lekker vaak wordt aangehaald. Ja. En ook in een positieve zin. Mag ik echt graag horen.
Zo, ja, ik ook. Ik wil zeggen, de jeugdopleiding van NAC, maar dat is niet zoveel.
Ook, heeft ook een goede reputatie, toch?
Nou, er stroomt weinig door.
De parel van het zuiden brengt echt heel weinig pareltjes voort, hoor. Ja, ik denk de laatste, van Hooijdonk.
Van Hekken.
Oh ja, 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 klopt.
Dat is heel goed. Als je dan nadenkt over, we hadden het net over de opvolger van
Per Schuurs
bij Ajax. Van Hekken is net naar Brighton, dus dat is jammer. Maar die had je voor 2 miljoen kunnen halen. Ja, tippie gewoon tussendoor.
Ja, leuk.
Over mijn voorbereiding op afgelopen seizoen. Ik heb mijn krachttraining in het NAC-stadion gedaan.
Echt?
Ik heb nog getraind op de trappen van het stadion. Dus je zou kunnen zeggen dat NAC Breda
heeft... Rocky scenario.
Dus NAC Breda heeft nog iets...
Hier scoor je wel punten mee, hoor. Ja. Bij Willem. Willem was laatst zelfs de gast in een NAC Breda podcast.
Ja, ik hoorde het, ja.
Ja, zwaar. Geshined.
Dat was een hoogtepunt in je leven, hè? Ik merk het aan je.
Ja, behalve dat ik Kai de Roy aanduidde als rechtsbuiten, terwijl hij linksbuiten was.
Oeh, ja, maar kon hij niet ook rechtsbuiten?
Eigenlijk niet.
Dat hij naar binnen kwam?
Nee, het was eigenlijk gewoon een blunder. Ja. Hey, maar dus SEC. En dan, dus je rijdt daar goed en je wint. Wanneer ontstaat er dan een soort eerste contact met Jumbo Visma?
Het eerste contact, ja, dat heeft op zich best wel lang geduurd. Mm-hmm. Dat was eigenlijk mede door de hele corona-lockdown. Ja. Dat eigenlijk alles stilviel.
Ja.
Ploegen waren eigenlijk meer bezig met dingen regelen voor dat seizoen zelf.
Ja.
Met kijken wanneer gaat het seizoen weer beginnen.
Overleven.
Ook overleven inderdaad voor een ploeg. Zorgen dat je een ploeg hebt in 2021.
Ja.
En ik denk dat half maart was de lockdown. Mm-hmm. Ik denk dat begin mei dat er... contact weer kwam. Er was al wel heel even contact geweest na Samin, na Zwolle.
Yeah.
Maar ja, dat viel meteen weer stil door die hele lockdown.
Yeah.
En ik denk dat het in mei...
En hoe gaat zo'n contact dan? Zo na Zwolle?
Kreeg jij ook een Insta-DM'tje?
Nee, ik krijg geen... dat contact gaat niet via mij. Dat gaat vooral via SEG.
Ja, natuurlijk. Ja.
En dat wordt ook pas met mij gedeeld als dat echt wat concreter wordt, zeg maar.
Ja.
Maar goed, ik bespreek ook wel met SEG. SEG is ook management, dus.
Ja. Ja. Ja.
Dus mijn managers zijn niet per se gelinkt aan de ploeg zelf.
Mm-hmm.
En daarmee bespreek ik wel van, joh, wat wil je, wat zoek je voor ploeg?
Ja.
Ook omdat je dan op een gegeven moment toch wel in de luxe positie komt, dat je kan gaan kiezen, zeg maar. Of in ieder geval dat je kan gaan selecteren van wat je wel wilt en wat je niet wilt.
Ja. Want die positie zat je wel, dus je kon kiezen uit meerdere
ploegen. Nou, je kon in ieder geval gaan zeggen, goh, ik wil wel graag bij een ploeg waar ik kansen ga krijgen. Ja.
Geel-zwarte tenuutjes.
Geel-zwarte tenuutjes. Ja. Ja,
het liefst op een Cervelo. Ja. Dus als ze dat dan een beetje...
Ja, ja, nee.
Het liefst één met Marijn Zeeman als ploeg.
Nee, en dat gaat... Ja, dan komt er vooral heel veel contact tussen het management en tussen Jumbo. En dan komt er pas een later stadium waarmee ik in contact kom met Jumbo zelf. Gewoon om elkaar te leren kennen.
En wist je
met wie praat je dan bij Jumbo?
Met Marijn Zeeman en met Mathieu Heijboer heb ik gesproken.
Ja.
Dat is goed. Dan weet je dat het goed zit. En had je gelijk dacht van yes, dit wordt hem? Of dacht je ook, misschien kijken of Ineos nog interesse?
Nou, ik was wel meteen heel erg enthousiast. Ik was sowieso van tevoren, vond ik het al heel vet dat überhaupt een ploeg als Jumbo interesse toonde en vervolgens ook nog een gesprek wilde. Dat vond ik al heel erg vet. En na dat gesprek was ik ook wel echt heel erg enthousiast over wat zij in mij zagen en wat ze voor ogen hadden met mij.
Mm-hmm.
En wat is dat? Wat hebben ze voor ogen met jou?
Nou, dat is wat ik straks over dat sprinten zei. Is de eerste jaren dat ik me daar echt wil op focussen. En dat hun daar ook echt de kansen in zien.
Yeah.
En vooral me de kansen gaan geven dat ik voor mijn eigen kans kan rijden in een sprint, in een koers.
Ja.
En dat ze dat ook echt wel voor ogen hebben dat ik dat blijf doen. Dat je het wielrennen is de laatste jaren positief veranderd. Dat je als jonge renner jezelf niet meer hoeft op te werken door middel van het aantal jaren dat je meerijdt.
Ja.
Maar eerder meteen de kwaliteiten die je bezit. En dat waren ze meteen heel duidelijk in. Van ja, we willen jou. We zien in jou iemand die gewoon wedstrijden kan winnen. En we willen jou daar ook de ruimte in geven.
Ja.
Samen met Groenewegen en Olaf Kooi. Zijn dat een beetje de drie sprint kanonnen voor de komende jaren?
Ja, uiteindelijk. Ja, Dylan is natuurlijk wereldtop een van de beste ter wereld.
Maar ja, die mag tot mij niet sprinten.
Die mag tot mij jammer genoeg inderdaad niet sprinten. En daar zochten ze sowieso iemand achter. Omdat ze dat de laatste met het vertrek... Ja, Danny van Poppel was eigenlijk altijd de tweede sprinter.
Ja.
Die is dan weggegaan.
En net iets te vroeg.
Net iets te vroeg, ja. Echt jammer.
En dan zochten ze eigenlijk iemand achter. Nou, met mij en Olaf heb je twee jonge jongens. Die zich kunnen ontwikkelen.
Twee potentiële toppers.
Ja, als ik dat over... Ja, ik hoop het.
De nummers 1 en 2 van de Ster van Zwolle.
Ja, zeker.
Ja. En heb je nog getwijfeld over andere ploegen? Of was het meteen, dit moet het maar gewoon worden?
Nou, het gevoel bij Jumbo was wel meteen heel erg goed. En ja, uiteindelijk was Jumbo ook wel, als ik in de winter nadacht van, stel je het ideaal scenario, je kan overal heen.
Ja.
Staat Jumbo al vrij snel, in ieder geval heel erg bovenaan.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd afhankelijk. Je kunt niet zeggen, ik wil naar Jumbo van tevoren, want je moet met die mensen spreken. Wat is hun verhaal, weet je wel, hoe gaat het daaraan toe? Maar na dat gesprek was het al wel, heb ik niet heel lang moeten twijfelen of moeten denken van, ga ik dit doen?
Ja, ja. Cool. Mooi hoor.
Zeker.
Zullen we wat postzakvraagjes doen?
Uitstekend. Goed idee.
Wil je, we hebben het even omgedraaid. Dus geen de VI-vragen, die doen wij zelf. Maar jij mag nu zelf bepalen welke postvakvraag je wil.
Oké.
Dus een getal tussen de 1 en de 15. En dan stellen wij wel de vraag die daarbij hoort.
8.
8. Welke koers van Rob Viveen? Welke koers zou je als prof graag op je palmares bijschrijven? Als je er eentje mag kiezen.
Ja, dan Parijs-Roubaix zou ik zeggen.
Ja.
Dat het toch de... Ik zat er in de auto nog aan te denken. Ja, dat is dat vraag die gaat sowieso voorbij komen. Ja. Maar Parijs-Roubaix is ook best wel een stereotype antwoord.
Ja.
Maar goed, dat is alleen maar omdat die koers zo mooi is.
Zeker. Ja. En bedenk dan eens even het scenario waarin David Dekker deze koers wint. Zitten 2022.
Dat zou leuk zijn.
Geef een jaartje winnen.
Ja. Ja. Ik vind het eigenlijk het mooiste nog altijd winnen in een sprint. Ja. Met een aantal jongens. Ik zat daar van de week nog aan te denken. Omdat iemand zei, ja, zo wil aankomen. Maar ik vind dat eigenlijk die adrenaline van een sprint.
Mm-hmm.
Zoveel mooier. Natuurlijk is het, ja, als je zegt, nou, op een kilometer rij je weg, heb je iets meer zekerheid.
Ja.
Dan dat je met 4 man bijvoorbeeld naar de streep rijdt. Maar uiteindelijk vind ik dat nog de allermooiste manier.
Ja.
En het liefst natuurlijk tegen de allerbeste van de wereld.
En hagel en wind en regen.
Inderdaad, een regenachtige Roubaix was bijna gelukt dit jaar.
Ja.
Ja.
Heb je hem wel eens bij de...
Ik heb hem als tweedejaars belofte gereden. Toen heb ik hem uitgereden. En dat was eigenlijk het... dat was toen voor mij al echt heel erg vet.
Ja. Ja.
Wie won hem toen?
Tijmen we derde.
Ja.
Dan won Stan de Wulf.
Stan de Wulf voor Julius van den Berg.
Ja. Ja.
Hebben we het gisteren uitgebreid over gehad.
Zeker, ja.
Ja. Ja. Oké, okay, nog een nummer.
2.
Oeh, leuk. Als je een match hebt op Tinder... van Pim, deze vraag. Als je een match hebt op Tinder... en de beste man slash vrouw... vraagt jou waarom je wielrennen zo mooi vindt... welk antwoord geef je dan?
Als, hè? Die hoef ik niet meer, want ik heb een hele leuke vriendin. Dus,
Als hypothetisch. Als.
Waarom ik wielrennen zo leuk vind. Ik vind het spelletje vooral heel erg leuk, denk ik. Het spelletje van een koers winnen. Ik vind het mooie aan wielrennen is de sterkste hoeft niet te winnen. En dat je kan winnen door middel van een goede tactiek.
Ja.
En ik vind dat iets heel erg leuk. Tactiek bedenken. Dat het veel meer is dan wattage trappen.
Ja. Ja, ik hoorde dat van Eike ook. Die zei dat jij ook... in de teambesprekingen en de nabesprekingen en zo... dat je veel vragen stelt, veel dingen voorstelt. Dus daar ben je veel mee bezig?
Dat is denk ik, ik ben er niet bewust mee bezig. Dat is eerder iets wat gewoon uit mezelf al komt.
Ja.
Ik vind het voorbereiden van koersen heel erg belangrijk. En ik denk sowieso dat het vaak een voordeel geeft. Vooral in koersen en echte klassiekers. Maar ook als je een sprintetappe hebt, hoe loopt de aankomst en dergelijke... ben ik altijd best wel bezig met hoe kunnen we dat doen? Waar wil je zitten? Wanneer wil je op kop komen? En daar ben ik echt wel mee bezig inderdaad.
Ja, mooi.
Oké, okay. Nog een nummertje.
14.
Kijk.
Mooi nummer.
Cruijffie. Doelen voor Rob Malsgaard. Wat zijn je doelen voor 2021?
Uiteindelijk is mijn eerste doel is zorgen dat ik me kan handhaven op dat niveau. Maar uiteindelijk heb ik wel gewoon de ambitie om ook in mijn eerste jaar direct voor de overwinning mee te kunnen doen.
Mm-hmm.
Omdat ik het vertrouwen heb dat ik dat kan.
Ja.
Natuurlijk, het gaat niet zomaar een World Tour wedstrijd zijn die je even gaat winnen. Dat is een mega hoog niveau.
Ja.
Maar ik wil wel gewoon meteen mijn stempel kunnen drukken, zeg maar.
En dat zal dan in koers als Le Samin zijn? Of iets eentje door, dus de Punt Pro?
Ja, dat niveau zal het eerder zijn.
Ja. Maar dat is ook wat Jumbo met je ja, voor ogen heeft, denk ik, toch?
Ik weet, voor het programma is dan niet heel veel duidelijk, omdat de hele situatie daar rondom.
Ja.
Maar inderdaad is het wel de bedoeling dat ik eerder in zulke koersen, dat ik daar mijn kans kan gaan.
En wellicht al proeven aan koersen als Kuurne-Brussel-Kuurne of zo.
Ja, wie weet.
Dat je daar in ieder geval aan de start staat en zie maar hoe ver je komt. Ja, weet je dat idee?
Dan zal het misschien eerder zijn van, goh, probeer gewoon te volgen. En als je er zit, zit je er.
Ja.
Als je er niet zit, heb je een dag ervaring gedaan.
Oké. Okay.
Ik ga er ook eentje kiezen. Hans Remers. Ik ben heel benieuwd hoe een sprinter zich voelt in de laatste kilometer voor de meet, wetende dat je aan de bak moet. Ben je dan een tijger klaar om de prooi te verschalken of scheid je driekleurig geel? En in hoeverre ben je er op zo'n moment mee bezig om te zorgen dat je ook de juiste mindset hebt die nodig is om te winnen? En kun je daarop trainen?
Ik denk dat je, wat hij zegt, dat je eerder gericht bent op je prooi, zeg maar. Ik denk dat je zo erg in je focus zit, wat ik dus net ook al zei, dat je moet eigenlijk niet kunnen nadenken in een sprint. Dat is de beste sprint die je kan hebben. Als je gewoon zo alleen maar bezig bent, ik moet dit doen, daar, links, rechts, heb daar een gat, daarin, weet je wel. Als er een ruimte ontstaat en je gaat denken, zal ik links gaan of zal ik rechts gaan? Dan ben je eigenlijk al te laat.
Ja.
Het moet best wel veel op intuïtie gaan. En ik denk, wat ik ook over Samin zei, was ik eigenlijk juist wel aan het nadenken van, ik kan die koers winnen, zeg maar.
Ja.
En in de perfecte situatie heb je dat eigenlijk niet.
Nee, dan focus gewoon wat er op dat moment
moet
gebeuren.
Ja, dan moet eigenlijk de focus moet eigenlijk hetzelfde zijn als je die sprint tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Moet eigenlijk dezelfde focus zijn als een kermiskoers, bij wijze van.
Ja. Ronde van Maden, bijvoorbeeld.
Ronde van Maden.
Ja, maar dat...
Categorie.
Die wil je niet winnen. mag ik er ook een kiezen?
Ja.
Van Ridder Schwobin. Ik hoop dat dat weer een naam van jou is, Willem. Maar
nee, zeker niet.
Kan David het succes van Zeg verklaren? Elk jaar stappen er wel een aantal sterke talenten over naar de World Tour. Wat is het verschil bijvoorbeeld tussen Metek en Zeg?
Ik denk dat er bij Zeg, wat ik het afgelopen jaar... We zijn met 13 renners, waren we dit seizoen. En daarvan zijn er alle 13 renners die maar één doel voor ogen hebben. En dat is prof worden. En dat zijn ook denk ik allemaal jongens van die het in zich hebben om prof te worden. Kijk, van die 13 gaan ze nooit alle 13 prof worden. Dat weet iedereen.
Mm-hmm.
Maar iedereen doet zijn best om dat wel te worden. En ik denk dat het belangrijk aspect is dat het niet ten koste van is, zeg maar. Dus ik wil niet prof worden ten koste van mijn ploeggenoot. Maar dat we het samen kunnen bereiken, zeg maar.
Ja.
Ik bedoel, zoals dit jaar ploeggenoot van mij, Jordi Meeuws, een Belg. Die is even oud als ik en die is eigenlijk praktisch hetzelfde type wielrenner als ik.
Ja, die werd vierde, geloof ik, in Zwolle, toch?
Ja, klopt. Ja.
En die gaat nu naar Bora, toch?
Ja, die gaat naar Bora. Ja. En je kunt op twee manieren denken. Je kunt denken, ik moet hem verslaan, zeg maar, binnen de ploeg. Maar uiteindelijk is zeker als je bij Zeg zit, is de markt eigenlijk... Is zo breed, omdat je bent niet gelinkt aan een profploeg bijvoorbeeld.
Ja.
Dus je kunt overal heen en je moet er ligt best wel de nadruk op dat je dat de ene keer Jordi mij helpt afgelopen seizoen en daarna help ik hem weer.
Ja.
Ik denk dat dat een hele grote kracht van de ploeg is. En ik denk dat alles binnen Zeg draait om prof worden en jongens voorbereiden op het leven van een prof. En dat merkte ik al toen ik ongeveer een jaar geleden hadden we 2 dagen teambuilding. En natuurlijk ga je leuke dingen doen en je gaat karten en dergelijke. Maar je merkt ook als je dan gesprekken hebt met ploegleiders of zo, gewoon met z'n allen, dat het direct gaat over prof worden, weet je wel. Wat moet je doen? Hoe moet je je gedragen en dergelijke? En daar ligt zo erg focus op. En Metek is, ik heb 2 jaar bij Metek gezeten en ik heb echt 2 supergoede jaren gehad. En ook bij Metek zitten heel wat jonge talenten. En die zijn de afgelopen jaren echt heel erg op gaan focussen. Ik bedoel, ik kom van Metek af. Ras van den Berg komt van Metek. Die rijdt dit jaar bij de opleidingsploeg van Française des Jeux.
Ja.
Wordt daar volgend jaar prof. Ja. Zijn broertje Marijn gaat nu naar de opleidingsploeg van Française des Jeux. Danny van den Tuk wordt volgend jaar prof. Die komt ook van Metek.
Ja.
Die wordt bij Spaanse ploeg prof.
Ja.
Dus ja, MeTech doet ook zeker goede dingen. En daar is gewoon, ja, binnen SEG, het zijn echt maar procenten verschil, denk ik.
Ja. Ja.
En wat je dan binnen SEG natuurlijk ook nog hebt, die hebben een internationaal karakter.
Ja.
En dan wordt op een gegeven moment een beetje een versterkend iets natuurlijk. Als je, als al die renners goed beginnen te rijden,
ja,
willen ook al die jongens uit Europa, ja, bij SEG komen.
Ja, het is een beetje vergelijkbaar met wat het imago wat Jumbo-Visma en misschien Sunweb ook wel hebben.
Ja.
Weet je, voor jonge renners gewoon een hele fijne plek, ja, om jezelf door te ontwikkelen.
Ja.
Bij SEG denk ik misschien ook nog zelfs dat ze juist ook dat makelaarsnetwerk meteen eromheen hebben.
Ja, dat is super belangrijk eraan. Inderdaad, bij SEG is het van belang, bij de ploeg SEG is het echt van belang dat er, dat elke jongen eigenlijk prof wordt.
Ja.
Want daar, dat is het businessmodel van het management.
Ja.
Ja.
En dus dan, op die manier kan ik ook heel erg vertrouwen op iedereen binnen SEG. Omdat ik weet dat zij er baat bij hebben.
Dat het met jou super goed gaat.
Dat het met mij super goed gaat, inderdaad.
Ja. Ja.
En dat het niet gaat op de korte termijn, maar dat gaat over de lange termijn.
Ja.
Mooi.
Ja.
Vraag van Vincent van Beest. Hoe intimiderend is het dat andere 22-jarigen de Tour winnen?
jullie zeiden net al, goh, je bent al oud. Maar soms betrap ik mezelf ook al eens op die gedachte. Als je dan dit jaar Pogacar ziet winnen.
Yeah.
Als je vorig jaar Bernal ziet winnen. Dan denk ik, jezus, die is Pogacar is even oud als ik.
Yeah.
En dan denk ik, ja, maar dat staat ook helemaal nergens op natuurlijk. Dat hij hij de Tour wint als hij een paar dagen voordat hij 22 wordt.
Yeah.
Ja, en bovendien, Willem is oud. Jij bent gewoon nog echt een talent hier, Willem. Je hoort
dat
de
rochelen. Ik ben bijna dood.
Dus ja, verder, intimiderend is op zich. Ik vind het juist een heel mooie ontwikkeling in het wielrennen dat het mogelijk is.
Ja.
Dat jongens, Evenepoel doet, is ook echt bizar.
Ja.
Dat hij zich ook zo snel handhaaft op dat niveau. En dat is eigenlijk alleen maar mooi om te zien.
Ja.
En daar put ik aan de ene kant ook motivatie uit. En ik denk, ja, het is, ik denk niet van ik ga volgend jaar de Tour winnen natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar het is in ieder geval mogelijk om op vrij snelle termijn, jezelf wel te handhaven op dat niveau.
Heb je een verklaring voor hoe dat, want het is niet incidenteel, zeg maar. Dus je ziet gewoon dit jaar al helemaal een soort bevestiging, maar een ontwikkeling die we al langer zagen, dat het gewoon steeds makkelijker wordt voor jongeren. Ja, makkelijk is het natuurlijk nooit, maar het steeds vaker voorkomt dat jonge renners op jonge leeftijd gewoon al heel erg meespelen.
Ja, ik denk dat de professionaliteit op het niveau van het belofte junior, ik denk dat die de afgelopen jaren zo erg gegroeid is, dat die dat het verschil veel meer in kracht zit, zeg maar, in de volwassenheid die je moet kweken, dan in de beleving van de sport zelf. Hè. Dus hoe professioneel je bent, hoe erg je met voeding bezig bent, hoeveel je weet over training, die dingen. En denk dat, en dan het tweede ding is dat de professionele wielerwereld zelf ook inziet dat jonge renners ook kunnen winnen.
Ja.
Ik bedoel, als
hij krijgt dus ook meer kansen. Daar.
Ja, je kunt wel zo goed zijn als dat je wil. Maar als je bij een profvoer binnenkomt en ze zeggen, ja, ga eerst maar 4 jaar knechten, weet je wel. Dan heeft het nog geen zin.
Ja. Ja.
Dus bij de profvoer zijn ze het afgelopen jaar ook echt achtergekomen dat als je een goede jonge renner binnenhaalt, dat je gewoon
Je meteen kunt uitspelen.
Ja,
dat weet je wat Jumbo-Visma tegen jou zegt. Dat je
precies
ook meteen koersen kan winnen.
Ja, en dat is het afgelopen jaar denk ik heel erg doorgedrongen tot iedereen.
Ja, nou, een lekkere tijd om prof te worden dan.
Nou ja, op zich wel, denk ik, ja.
Ja, ja. 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 Oké. Okay. Even kijken.
Vraag van Tijmen misschien?
Ja, die moeten we sowieso doen.
Ja.
Maar misschien nog eentje van Arjan Soer tussendoor?
Oh ja.
De mooiste overwinning in het wielrennen die je gezien hebt? Misschien moeten we ons beperken tot dit seizoen? Of tenzij een
tot dit seizoen. Ja, uiteindelijk is die Ronde van Vlaanderen vind ik super mooi.
Ja.
Omdat het gewoon één grote showdown was tussen de twee beste.
Voor wie was je eigenlijk?
Ja,
dat is graag.
Dan toch wel lichtelijk voor, uiteindelijk toch wel voor Van der Poel.
Ja.
Ja.
Omdat ik die ken ik persoonlijk.
Ja.
Daar fiets ik nog wel eens mee, dus daar heb je dan toch wel een voorkeur voor. Maar dat vond ik gewoon zo'n mooie finale, omdat ze reden weg. En ik vond het al bizar dat de twee beste renners, eigenlijk de drie beste renners, rijden gewoon weg. Dat zie je al niet vaak. Dat op voorhand de drie favorieten ook echt letterlijk wegrijden samen.
Ja.
Nou, er worden er dan twee. En dan denk ik, die sprint wordt echt fantastisch.
Ja.
Want ik wil gewoon, en ik wist van tevoren, normaal weet ik altijd wel een beetje, die zal waarschijnlijk wel sneller zijn.
Ja.
Uiteindelijk was gewoon in de praktijk het verschil exact even groot als dat ik het verschil achter in mijn hoofd, zeg maar. Van ik weet het eigenlijk niet. Het kan linksom of het kan ook rechtsom.
Ja.
En dat was het uiteindelijk. En dat vond ik gewoon zo spannend. En als je bij nadenkt, zijn de laatste 20 kilometer eigenlijk heel erg saai. Ik bedoel, ze rijden gewoon kop over kop. En,
en behalve dan dat je eigen hartslag de hele tijd voelt.
Ja, het is gewoon één grote opmaat naar die 200 meter spanning.
Ja.
Dat vond ik zo mooi.
Vond het, we hebben het heel vaak ook veel over gehad. Over dat, hoe bijzonder het was dat het zo stil was op de finishstraat.
Ja.
Dat dat eigenlijk alleen maar een soort toevoegde aan de spanning. Klopt, ja. Ja.
En hoe gaat het dan als je met Van der Poel traint? Belt hij je dan op? Zegt hij, yo David, morgen...
Ja, want ik heb een beetje contact van... ik ga, weet ik veel, of 2 dagen moet ik een training, duurtraining doen. Jij ook. Of zoiets. Ja.
Leuk.
Oké. Okay. Laatste vraag van Tijmen Arendsman. Je kent hem wel.
Ja, die ken ik.
Wat was het effect van de Brotherhood dit jaar op jouw prestatie? Misschien eerst even uitleggen wat de Brotherhood is.
De Brotherhood is de bijnaam. Zoals je de Wolfpack hebt bij Quickstep, hebben we binnen zeg dat ook zelf maar iets bedacht.
Ik weet Band of Brothers bij Bora.
Ja, ik weet eigenlijk niet wie er mee is gekomen. Ik denk dat Jordi Meeuwis toch een van de oprichters van het idee was, zeg maar.
Oké, okay,
ja. Nee, maar het is inderdaad echt... We hebben een hele goede groep. En ik vond dat in het begin best wel lastig inschatten. Omdat je met een internationale ploeg zit. Ik heb altijd echt in Nederlandse ploegen gezeten.
Mm-hmm.
En dat is best wel makkelijk om een goede sfeer te hebben.
Ja.
En ik vroeg me altijd wel af of dat als je met buitenlanders zit... Of dat dan nog steeds... Hoe erg dat er onder te lijden valt. En dat was eigenlijk minimaal. En ik weet ook niet of dat altijd zo is. Maar dit jaar hadden we echt... Ja, het was gewoon een super toffe groep.
Mm-hmm.
Iedereen had zijn eigen doelen. Maar ik merkte bijvoorbeeld ook in Zwolle en Samien. Maar ook in Rukvelen. Dat jongens ook heel erg voor mij bereid waren om te werken.
Ja.
En dat vond ik echt super mooi. Omdat ik merkte dat die jongens dat echt wilden, zeg maar. En die jongens waren oprecht blij als ik iets presteerde. En ik vond het ook in het tweede deel van het seizoen leuk om dat terug te doen. Op dat vak heb ik qua sfeer ook echt een supergoed jaar gehad.
Ja. En dat heeft dus, om even terug te gaan op de vraag, want dit is grappig, dit was Jan Boven had het hier ook over, dat hij zei David is echt een jongen die zeg maar een fijne sociale omgeving nodig heeft om goed te kunnen presteren.
Ja,
ja.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik tot bij mij dat heel erg veel positief kan helpen.
Ja.
Als er een hele leuke sfeer hangt, dat ik daar alleen maar beter ga van presteren. Dus dat er, je hoeft niet continu grappen te maken en zo. Maar als het gewoon gezellig is, weet je wel. Je kunt met iedereen goed overweg.
Mm-hmm.
En je kunt grapjes maken over elkaar zonder echte slechte bedoelingen, weet je wel. En je kan lachen om...
Als er een beetje gekeet wordt.
Ja, precies.
Jij weet wel wat keten is?
Ja, ja.
Gisteren zei ik dit tegen Tijmen en toen, hij wist niet wat keten was. Dus ik dacht... Misschien, dit is een generatiekloof. Ja, maar gelukkig weet jij het wel. Nou,
dat klopt wel wat Jan zegt. Ik vind een sociale situatie kan mij echt... Of een sociale omgeving kan mij echt energie geven.
Ja.
Ja.
Leuk. Ah, het klinkt wel... Het klinkt ook echt als de kracht van zeg. Aansluit op die vraag van net. Dus dat je inderdaad... ik weet van vroeger... In het belofte circuit. Er waren er weinig plekken. Bijvoorbeeld in de opleidingsploeg van Rabobank. Ja, dan gingen er elk jaar maar 1 of 2. En dan was het dus echt wel...
Knokken om dat plekje.
En dan rij je dus, dan heb je dus nooit een gevoel van een team.
Nee.
En dan zit je altijd van, oké, rijdt hij nou voor mij of rijdt hij voor zichzelf? Ja. En ja, uiteindelijk wist je dan het antwoord wel. Dus wat dat betreft is wel, dat is wel heel mooi.
Ja, dat is echt wel het verschil in als je als je een ploeg als zeg hebt. Zeg is niet gelinkt aan een profploeg.
Nee.
Dus je kan inderdaad, zoals ik ga naar Jumbo, Jordi gaat naar Bora. Dat kan perfect naast elkaar leven, zeg maar. Er is niet, als jij, stel je voor, je zit bij opleidingsploeg van Jumbo, is er misschien nog wel, ik weet dat niet, ik zit niet in de ploeg. Dus ik kan ook niet weten hoe die sfeer er is, maar ik kan me voorstellen dat er iets meer competitiesfeer is, omdat natuurlijk de eerste plek waar je voor vecht, is de plek bij de opleidingsploeg of bij de profploeg. Ja. En daar zijn geen 10 plekken vrij.
Nee, ja, precies. Ja. Oké.
Mooi.
Helder.
Ja.
Hebben we nog dingen niet behandeld die je graag zou willen bespreken?
Ik heb mijn Instagram gedropt. Dus.
Met de sneakerhandel komt het nu wel goed, denk ik. Ja. Nee, hartstikke goed.
Oké. U luisterde naar De Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en mijzelf, Jonny Seriese. Vandaag zonder Tim de Gier, maar met David Dekker. David, wat vond je ervan, jongen?
Ja, hartstikke gezellig.
Ja, was leuk.
Alsof je aan de keukentafel zit, hè?
Lekker. Nou, dan hebben wij ons werk in ieder geval goed gedaan. Wil je nog iemand de groetjes doen?
Dan aan mijn vriendin.
Ja?
Ja.
Lekker.
Die zit in Noorwegen. Die zit daar nog bijna een jaar. En die kan ik door de hele situatie niet zo heel vaak zien. Dus,
dan spreken jullie elkaar via de podcast.
Dus dan via de podcast toch nog. Nee.
Misschien dat zij in een pilotenpodcast kan.
Ken je WhatsApp? Is ook leuk om contact te houden.
Ik weet, als ze hem gaat luisteren natuurlijk. Ja. Ik weet niet of ze het heel leuk vindt om...
Mijn vriendin luistert nooit. Dus dat,
ja, mijn ook niet meer.
Nee, echt heel zelden. Heel
ik kan alles zeggen wat ik wil. Dus
ik heb nog maar een jaar relatie, dus dan is het misschien nog...
Ja, dat is waar.
Dat scheelt nog wel boeiend.
Zo is het dolk in mijn hart, deze podcast.
Leuk aan je vriendin. Dus nog één keer haar naam.
Ook namens ons.
Fleur was het toch?
Fleur, ja.
Ja, oké. Okay. Nou, veel dank aan onze sponsor Canyon. Hashtag fiets van de show. En Sonos. En natuurlijk aan de Swing Ninjas voor het gezellige muzakje. En aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Martijn Nolen, Richard Jansen, Bas Bennebroek, Thomas Elias, Alexander Klupping. Ja. Willem, speciaal voor jou volgens mij. Er stond nog een dingetje bij van...
2,50 maar, hè?
Ja, echt het allerlaagst mogelijke heeft hij jou gedoneerd.
Ik had nog een vraag. Ben ik nu ook vriend van de show?
Ja, zeker.
Dat scheelt mij een paar euro.
Ja, dat
scheelt je 30 euro die je kan uitgeven aan nieuwe sneakers. Ja,
begin van alles.
Ja. En Paul Bisschop.
Ja, en ook Jelte Briene, Theo de Genieter, Arjan Lasteri, Manuel Betrams en Ridder Schwobin.
Ridder Schwobin die ook nog een vraag had. Ook leuk
en Patrick Kruger, trouwens.
Ja, echt leuk dat er ook ridders luisteren. Je weet het niet met die jongens. Voor hetzelfde geld zijn ze alleen maar bezig met vechten en jonkvrouwen. Maar gewoon luisteren ook gewoon onze podcast.
Kan gewoon. Als je nou denkt, potverdikke, dat was me weer een fijne special van de jongens van de Rode Lantaarn. Zo eentje zou ik er potverdikke nog wel eentje lusten. Dan moest je misschien eens nadenken over het toetreden tot het olijke genootschap der vrienden des podcasts. Waarvan de enige toetredingsregel is dat je een kleine of een wat grotere, wat jij wilt, donatie doet op vriendvandeshow.nl/de Rode Lantaarn. Of profrenner wordt bij Jumbo Visma.
Dat werkt ook.
Dat werkt
zeker
ook.
Maar dat is iets toch meer moeite uiteindelijk.
Ja, maar wel goedkoper.
Achteraf had je liever gewoon 30 euro betaald.
Ja.
Daarvan kunnen wij namelijk ook het komend jaar weer allerlei toffe dingen doen. En daar worden we allemaal gezelligere mensen van. Zoveel is wel gebleken in deze pandemie.
De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Kaya, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd en prijswinnend brandweerman te Made. Ja. Maar Willem.
Ja, winterstop, hè?
Winterstop.
Is er een kans dat jullie naar Made gaan verhuizen, David? Bij Breda, hè?
Ja.
Ja, dat is inderdaad bij Breda, maar... Ik hoop voor de actie niet in Made, want als ik de rubriek moet geloven, gebeurt er niet zoveel.
Ja, wel heel veilig.
Ja, heel veilig.
Ja, je moet alleen niet in de buurt van het bejaardenhuis.
Nee, daarom. Dan wordt het echt hommeles. Ja. Daar echt vlam in de pan. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Instagram en Twitter. Wil jij nog één keer je Instagram...
Dekker David, mijn eigen. En SneakerDave98.
Voor de handel.
Voor de handel.
Wij hebben dus sinds twee dagen ook een Instagram-account.
Niet.
Ja, de Rode Lantaarn.
We zijn zo...
Ik heb gisteren een eerste story opgezet.
We zijn zo hip.
Dit is om de jeugd aan te spreken.
We hebben meer de jeugd nodig, ja. Oh man.
Ik zal even voor de shout-out zorgen.
Ja, zeker. Ja, ja. Zo maken elkaar groot, hè?
Ja, mocht je onder de 40 zijn en niet weten wat Instagram is, dan mag je ook mailen naar groetjes@deroodlantaarnpodcast.nl.
Of een brief sturen.
Of een brief sturen, inderdaad. Gewoon ganzenveertje, beetje inkt en...
geen probleem.
Kan gewoon naar Kwakerstraat 20 in Amsterdam. We vinden het leuk als je ze een review achter wil laten op iTunes, omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. We hebben wel weer wat reviewtjes nodig.
Ja.
Want iedereen focust zich enorm op vriend van de show. Maar een reviewtje. Hebben we er nog één, Willem?
Ja, je moet af en toe... iedereen is zich oproepen om weer even naar iTunes te surfen.
Ja, ook. Dat is goed.
Ja, we hebben er eentje van Divo Dovrij Zazo.
Leuk. Ja, veel originele namen merk ik altijd.
Meer champagne. 5 sterren en schreef... goede nabeschouwing van het enerverende wielerjaar 2020. Vaker opnemen met een glaasje champagne.
Ja, dat roep ik al jaren.
Altijd.
Vandaag niks, of is dat niet met gasten erbij?
Ja,
meestal nemen we s'avonds op. En het is altijd is om 11 uur ochtends al aan de
pils te beginnen. Ja, ik dacht aan de pils te beginnen. Om 11 uur ochtends inderdaad.
Ja.
Had je het gehoopt?
Nee, persoonlijk. van bier helaas. Dus,
nee, wijn?
Nee, ook niet.
En het is ook...
Wodka. Vlugel.
Echt die 2-3 keer dat ik uitga op een jaar, dan is het eerder de mixdrankjes, de sterke drank, zeg maar.
Bakootje.
Goldstrijkje.
Zetten
we dat volgende keer gewoon op tafel.
Een van de redenen is ook dat we inmiddels, zeg maar, na een heel seizoen eigenlijk alleen nog hele zware trippels en quadruppels open hebben. En hebben liggen in de koelkast. En ik denk dat is wel echt heel heftig voor vrijdagochtend.
Vrijdagochtend.
Zeker. Ik ben nou überhaupt geen ochtendmens. Dus om dan gelijk aan... Misschien dat trouwens wel helpt, ja.
Even een scherpe randje erover. Dat is wel lekker geweest misschien, deze podcast. Goed. David, nogmaals hartelijk dank. Superleuk dat je er was.
Ja, heel erg. Ik vond het heel goed.
Kom nog eens terug na je eerste drie etappe-overwinningen in de Tour.
Ik hoop dat ik dan ooit kan terugkomen, inderdaad.
Laten we dat afspreken. Jonne, a bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Oh, mag er één dingetje tussendoor?
Jazeker.
Eentje wat even los om te opnemen. Heb je nog een vraag voor Niels Eekhoff of...
Olaf Kooi.
Olaf Kooi. Mag zelf kiezen aan wie?
Doe maar Niels Eekhoff. En dan... het moet over Fortnite gaan. Fortnite met een heleboel jongens heel vaak.
Echt?
Ja. Hebben we echt een... ik heb een maand geleden mijn eigen toernooi georganiseerd. Met 75 man.
Het grote David Dekker Fortnite.
Sneaker Dave toernooi ook weer.
Sneaker Dave toernooi?
Ja.
Oké.
Mathieu van der Poel doet ook altijd mee.
Ja.
En,
Monsieur VDP?
Monsieur VDP. Jij heeft ondertussen zijn naam volgens mij veranderd.
Oh ja, omdat wij te vaak hebben genoemd.
Verstandig.
Iedereen wil killen.
Die gaat achter hem aan.
Wie heeft het toernooi gewonnen?
Stel onbekende. Ja. Ook een paar, het waren niet allemaal alleen maar mensen die we kenden.
Nee, oké. Okay. Maar welke wat wil je hem vragen?
Maar Niels Eekhoff deed ook mee dus.
Ja.
Ja.
Of Niels al zijn nieuwe gaming PC heeft gekocht.
Oké, okay. Is goed.
Ja.
En of je dan eindelijk wel wint.
En of dat hij binnen Sunweb ook zo, dat er nog meer gamers zijn.
Oké, okay. Cool. Gaan we hem vragen.
Nou, Tijmen Arisman in ieder geval. Die deed ook wel eens Fortnite, zei hij.
Ja, wel? Oh, dat weet ik helemaal niet van Tijmen.
Ah, die kan je uitnodigen hoor. Ja. Maar hij deed ook steden bouwen en zo.
City building.
Dat is niet, daar zit ik niet zo in.
Nee. Zo'n vermoeden had ik al.
Ja.
Ja. Oké, okay, gaan we vragen.
Leuk.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.